BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Na 12:30 een uitgebreid gesprek met Jefferson Ossay, de co-founder van kledingmerk Daily Paper. Een merk dat booming is, terwijl andere kledingmerken het moeilijk hebben. Wat doen ze daar goed? Mijn zakenpartner is vandaag Katja Berkhout, oprichter van Empowering Innovators. Ook actief als dagvoorzitter, start-up en innovatie-expert. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel, Thomas.
Belangrijkste nieuws van nu is dat 7 ZZP-belangenclubs vandaag een tegenvoorstel presenteren tegenover de ZZP-wet van minister Koolmees. Ze doen dat bij de stakeholderbijeenkomst vandaag met de minister Koolmees dus en de staatssecretarissen Keizer en Velbrief. Contact erover met Fariel Deelroosen, hoofd juridische zaken van de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Waarom dacht u, toen u dat voorstel, de nieuwe wet van Koolmees zag, wij komen met een tegenvoorstel? Wat zit er in uw voorstel wel wat er niet in de wet van Koolmees zit?
Wat wij belangrijk vinden is dat er een bewuste keuze kan worden gemaakt voor het zelfstandig ondernemerschap. En in het voorstel van Koolmees wordt de zelfstandige ondernemer nog steeds getoetst aan de elementen van het arbeidsrecht. Dus aan de, eigenlijk aan de werknemer. En wij vonden dat die keuze gewoon heel belangrijk was, omdat je dan zekerheid ook vooraf hebt, dus ook met de opdrachtgever, dat je ook daadwerkelijk werkt als een zelfstandig ondernemer. En niet dat er achteraf door de Belastingdienst bijvoorbeeld kan worden vastgesteld dat je toch als werknemer hebt gewerkt.
Maar kunt u het nog even toelichten? Want volgens mij bestaat die wet van Koolmees uit 3 elementen. Namelijk voor de onderkant, zoals dat is gaan heten, een minimumtarief. En voor de mensen die veel verdienen, een soort zelfstandige verklaring, waardoor werkgevers achteraf niet te maken krijgen met allerlei belastingen. En er is ook een webmodule. En die zou moeten bepalen of iemand een ZZP'er is of niet. Daar kunt u dus eigenlijk wel mee leven. Of vindt u dat die webmodule niet deugt?
Nou, hij is gebaseerd op het principe dat dat je dus niet een zelfstandige keuze kan maken als ondernemer. Maar dat je dus, ook al wordt die webmodule ingevuld door een aantal elementen, er wordt altijd getoetst aan het arbeidsrecht. Hoe heb je nou gewerkt? Ja. Dus het uitgangspunt vinden we geen goede. En zoals u dan net zei, die zelfstandige verklaring, hè, dus vanaf dat tarief van €75... daarvan vonden we dat Koolmees wel in de goede richting zat.
Wat stelt u daar nu tegenover? Want ik begrijp dat u wil beginnen met een pilot. Wat houdt dat dan in?
Ja, nou, omdat we vinden dat die zelfstandige verklaring eigenlijk wel de juiste elementen biedt, waarbij er zekerheid vooraf kan worden gesteld, zouden we op basis van die zelfstandige verklaring, hè, waarbij opdrachtgever en zelfstandige die verklaring onderdeel maken van hun overeenkomst, zouden we willen dat dat daar eigenlijk die keuze van afhangt. Omdat het lastig is, want ZZP'ers die zitten in verschillende sectoren, die hebben verschillende werkzaamheden. Welke elementen moet je nou nemen om te toetsen dat het daadwerkelijk een zelfstandig ondernemerschap is? Zou je hem sectoraal moeten inrichten? Je kan je voorstellen dat een financieel adviseur of een loodgieter op andere elementen getoetst worden. En dat moet je eigenlijk per beroepsgroep of per sector zou je dat moeten inkleden.
Maar u stelt nu een pilot voor. Ik spreek hier bijna dagelijks over de arbeidsmarkt en met name de positie van ZZP'ers. En je kunt het me bijna niet kwalijk nemen, maar ik ben het bijna kwijt. Er was een wet, de wet DBA, die werd niet gehandhaafd. Er was een nieuwe wet, de wet arbeidsmarkt in balans. Er is een commissie, de commissie Borslap. Allemaal met andere uitgangspunten, andere ideeën over ZZP'ers. Nu komt u met een pilot. Waar zijn we mee bezig?
Nou, weet je, wat ik heel belangrijk vind, is dat wij niet de wetenschappers vertegenwoordigen, maar de veldpartijen. En de laatste tijd is het steeds het Ivoren Torentje, Den Haag en wetenschappers geweest die met de ideeën kwamen. En wat wij belangrijk vonden is dat wij ook willen kijken hoe werkt het nou in de praktijk. En daarom hebben we met veldpartijen gesproken, bij elkaar gezeten en hebben gezegd, wat zou nou een manier zijn waarbij het ook echt in de praktijk een manier zou zijn om die zelfstandige ondernemer te laten functioneren op de arbeidsmarkt. En daar is eigenlijk deze denkrichting uitgekomen. Dit willen we ervaren, want we hebben natuurlijk, ja, we weten ook niet precies, hebben de wijsheid niet in pacht, maar we denken wel in ieder geval dat hier draagvlak voor is. En ja, laten we gewoon ervaren met een pilot. We beginnen in een aantal sectoren. Hoe dat uitpakt. En we hebben wel echt vertrouwen in de uitgangspunten van ons plan.
Dank u wel, Fariel Deelroos, hoofd juridische zaken van de NBBU.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag, Thomas.
Nog niet geveld door het coronavirus?
Dat gaat ook niet gebeuren, Thomas.
Dat gaat ook niet gebeuren.
Maak je maar geen zorgen.
Wat een zekerheden heb jij toch in het leven. We gaan het denk ik wel over dat coronavirus hebben. Want het betekent dat beurzen reageren. Dat centrale banken denken dat ze moeten reageren. Dat overheden reageren. Dat er klappen zijn voor de economie. Waar wil je mee beginnen?
Nou ja, zoals je weet heb ik altijd een buitengewone aandacht voor het optreden van centrale banken. En de manier waarop zij de economie aan gort aan het helpen zijn. En één onderdeel daarvan, dat is als volgt. Hè. Dus de economie, dat weten de centrale bankiers, is al jarenlang kwetsbaar. Nou, dat kan. En wat hebben die centrale banken nou zich voorgenomen? We weten gewoon, als het publiek nerveus wordt en rare kop in de krant krijgen, dan wordt men iets voorzichtiger. En dan kan het zijn dat die economie, die toch al kwetsbaar is, een klein tikje de verkeerde kant op krijgt. Dus wij, centrale banken, gaan ervoor zorgen dat die negatieve koppen in ieder geval niet van de financiële markt kan komen. Dus wat we hebben in 2008 en 2012 geleerd, dat opwinding op de financiële markten kan leiden tot het publiek wat iets voorzichtiger wordt en daarmee dat de economie wat ondermijnd wordt. Dus dat was altijd het afgelopen jaar het beleid geweest van centrale banken. Wij houden de financiële markten rustig. Daar gaat geen negatief effect van komen op de economie. Ja, dus maar nu, nou dalen de koersen weer.
Nee, de koersen stijgen een beetje, omdat volgens mij de Fed heeft gezegd, wij komen met maatregelen.
De koersen zijn vorige week gedaald. Dus ja, dan komen als het ware die centrale banken weer in de stand van, nou, dit kan leiden tot opwinding bij het publiek, dus wij moeten wat gaan doen. Dus vandaar dat we dit weekend de eerste tekst alweer zijn geweest van Jay Powell in Amerika en van die meneer in Japan, van jongens, financiële markten, jullie kunnen op ons rekenen. Onder het motto, vanuit de financiële markten gaat het publiek niet nerveus worden en gaat geen negatief effect op de economie komen. Maar Thomas, nou, dat lijkt mij dat volledig zinloos is. Want het publiek is behoorlijk nerveus aan het worden. Niet vanwege onrust op de financiële markten, maar vanwege dat corona-verhaal. Aan de ene kant het zorgaspect, het aantal ziekten, besmettingen en doden. En aan de andere kant de consequenties daarvan kunnen ontstaan op de economie. Dus wat de centrale banken doen, is de financiële markten proberen te beïnvloeden. Maar dat maakt voor het publiek niks meer uit. Want de zorg is op een heel ander terrein.
Maar dit is toch wel wat ze kunnen doen. Ze hebben maar een beperkte invloed. Nee, en die invloed kunnen ze aanwenden om de financiële markt een beetje onder controle te houden.
Dat is de theorie. Dat heeft wel helemaal niet gewerkt natuurlijk. Want dat is mijn verhaal over die centrale banken. De bijvangst van dat beleid, daar heb ik hier al misschien 100 keer over begint gaan. Dat is dat de economie niet bewust, maar wel onbewust ondermijnen. Het sparen is zinloos geworden, pensioen onder druk, bubbels op de huizenmarkt. En dus dat krijg je dan ook. Dus ze hebben de financiële markten wel rustig gehouden, maar de economie al kwetsbaarder gemaakt dan die was. Maar dat heeft nu, in deze context, met dat coronavirus en de zorgen daarover, heeft het al helemaal geen zin meer. Dus ze zitten weer voor de zoveelste keer in volledig de verkeerde film. En dus die koersstijging van de afgelopen uren, onder het motto, de financiële markten gaan ons helpen, dat gaat niet lang duren, want het publiek kijkt niet naar de financiële markt. Het publiek kijkt naar ziekenhuizen, besmettingsmaatregelen. Kunnen we nog op vakantie naar bepaalde landen? Wat betekent dat voor mijn kinderen en al wat iets meer zijn?
En wanneer gaat het ook echt economisch pijn doen? Je hebt het ook vaak genoeg op deze plek inmiddels al gehad over het feit dat we natuurlijk afhankelijk zijn van wat er in China wordt gemaakt. Productie, distributie, al die ketens die onder druk komen te staan. Wanneer gaat die pijn echt gevoeld worden?
Kijk, laten we het onderscheid maken. In China is de pijn er al. En niet een klein beetje, Thomas. Daar is de bal. Maar dat dit de zaak. Maar in Europa, dat gaat natuurlijk niet lang meer duren. Jij noemt de productie- en distributieketens. Nou, je moet ervan uitgaan dat het een week in de VS, je moet eruit dat het een week of 4 tot 6 duurt voordat een product wat in China gemaakt is, hier is aangekomen bij de klant. Nou, dat betekent natuurlijk die problemen in China, die groot problemen, zijn pas een week of 4, 5 echt groot geworden. Dus alle schepen die de afgelopen, die in een weekje 4, 5 geleden vertrokken zijn, die moeten allemaal nog aankomen. Dus op dit moment is er in die productie- en distributieketens richting Europa, China en Amerika nog niks aan de hand, omdat die pijplijn van schepen met containers onderweg is. Alleen, de afgelopen 4, 5 weken zijn er geen schepen vertrokken en er wordt nog steeds in China niks gemaakt. Dus de komende weken gaat er ook geen schip vertrekken. Dus over 1, 2 weken, dan ga je in Europa en Amerika de eerste verhalen krijgen over, ja, wij krijgen bepaalde onderdelen uit China niet. Dus ja, wij moeten al maatregelen nemen in onze productiesfeer. En dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Dus op dit moment zijn de zorgen in Europa en Amerika de zorgzorgen. Hè, wat betekent dat allemaal? Maar de economische problemen, die komen pas over 1-2 weken gaat dat duidelijk worden. Want die productie- en distributieketen vanuit China die nu aangevuld worden en het een tijd nodig heeft. Hè, want als China op een gegeven moment over een week of 3-4 meer of minder aan de slag is, dan duurt het nog steeds 4 plus 5, 10 weken voordat die spullen hier zijn. Nou, dat verhaal moet allemaal nog op gang komen. Daar kunnen centrale banken helemaal niks aan doen.
Maar op het gevaar af dat ik nu weer jouw toren over me heen krijg. In China zouden er gisteren 202 mensen besmet zijn geraakt met dat virus. Dat is minder dan de 573 besmettingen van de dag eerder. Het laagste aantal op één dag sinds eind januari. Er is een noodhospitaal in Wuhan gesloten, omdat het toch erop lijkt dat de piek achter de rug ligt. Kom er maar in, Kees.
Dat kan wel zijn, Thomas. Jawel, maar ze hebben China natuurlijk, dat ging niet in Wuhan. We hebben verhalen gelezen dat er 500 miljoen mensen in China, als het ware, last hebben gehad van bewegingsbeperkingen. Dus ze willen daar natuurlijk die economie wel opstarten, en liefst zo snel mogelijk. Ja, dan moeten mensen wel in staat zijn om naar hun werk te komen en dat ook willen. Dus dat hele verhaal van die Chinese economie, die gaat wel weer op gang komen. Maar dat begint nu heel langzaam maar zeker een beetje te lopen. Dus dat gaat nog zeker een paar weken duren voordat die economie weer draait zoals die als het ware eind januari draait. En dan hebben we nog een probleem. Als er in de tussentijd in die Chinese ketens schakels zijn uitgevallen vanwege faillissementen, duurt het ook nog een tijdje voordat dat allemaal weer opgevangen is. Dus we zijn wel bezig. Die Chinese economie is wel weer een beetje op gang aan het komen. Maar voordat het op een gegeven moment allemaal weer draait, zoals een maand of anderhalf geleden, zijn we nog heel veel tijd verder. En pas dan kunnen die schepen, moeten dingen gemaakt worden, kunnen die schepen geladen worden. En 4, 5, 6 weken later zijn ze naar Amerika en Europa. Dus dat Chinese verhaal, dat is echt anders, dat is veel groter dan je denkt. En wat denk je bijvoorbeeld dat de consequenties gaan zijn voor landbouw? Nou, het spul staat op het land, de beesten groeien. Maar met productie en distributie, met transport, met bewegingsbeperkingen komen die spullen niet aan bij de klanten. Die staan te verrotten. Dus wat je ook in China krijgt is misoogsten. Of de misoogsten, ja, mensen die hier die doodschoot moeten worden en hogere prijzen. Kortom, dat Chinese herstelverhaal, dat gaat echt nog een hele tijd duren voordat het weer loopt zoals het ging.
Kees, gelukkig blijf jij gewoon solid as rock. Tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Het is ruim 11:45 geweest. Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jefferson Ossai, co-founder van kledingmerk Daily Paper. Katja Berkhout, mijn zakenpartner van vandaag. En van een afstandje, Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Jos, in reactie op Kees wil ik toch even bij jou beginnen. Want Kees zegt, die centrale banken die staan eigenlijk buitenspel. Ze kunnen nu wel zeggen, wij gaan proberen om de financiële markten onder controle te houden. Maar de paniek zit eigenlijk ergens anders. Heeft Kees daar gelijk in?
Hij heeft wel gelijk dat die centrale banken er niet voor kunnen zorgen dat die schepen in die productie in één keer ingehaald wordt. Daar kunnen ze niet voor zorgen. Dus die achterstand die hebben we. En wij gaan er ook vanuit dat in het eerste kwartaal er een forse terugslag komt. Alleen ja, het is tijdelijk. Wij volgen ook een beetje het scenario wat de OECD vandaag gepubliceerd heeft. Een heftige reactie in het eerste kwartaal. Maar eigenlijk zien we dat in China toch de dieptepunt zo'n beetje voorbij is. En dat het in Europa niet al te erg wordt, hè. Zeker niet zo erg als in China, omdat we in de eerste plaats de zaak beter controleren en in de tweede plaats we zijn voorbereid. Het is niet het geval zoals in China dat er eerst een paar weken lang mensen mochten gaan reizen, waardoor het virus zich heel snel kon verspreiden. Dus ja, het ziet er naar uit dat we het nog redelijk binnen de perk houden. En als ik dan kijk wat bijvoorbeeld de OECD ziet, hè, die heeft dan zijn verwachtingen helemaal bijgesteld. Dan is eigenlijk alleen het Italië, wat al een hele tijd slecht liep. Hè. Als je kijkt naar de Income Managers Index, die staat al kwartalen achter elkaar onder de 50. Maar daar verwacht de OECD nu een 0% groei in 2020. Ja, wij gaan ervan uit dat het eerste kwartaal verloren is, zeg maar. En dat er dan in het tweede en het derde en het vierde kwartaal weer een behoorlijke inhaalslag komt.
Ja, de vraag is alleen, en Jefferson, dan kom ik eigenlijk bij jouw nieuws. Waar moet je van uitgaan? Hè? Je wilt het volgens mij hebben over de miscommunicatie of misschien wel de propagandamachine vanuit China.
Ja, kijk, enkele jaren geleden, decennia geleden, heeft de Chinese regering het eenkindpolitiek geïntroduceerd. Om het x aantal dames, meisjes, vrouwen te verminderen in het land China. Het heeft geresulteerd tot 400 minder Chinezen in de wereld.
Miljoen?
Ja, 400 miljoen.
Pardon, ja, dat is wel een verschil.
Ja, in het land wonen 1,3 miljoen mensen. Maar dat heeft dus geresulteerd tot 400 miljoen mindere Chinezen.
Ja.
Echter wonen nog steeds heel veel Chinezen. En ja, SARS komt ook vanuit, vanuit het coronavirus. Is een vorm daarvan.
Mm-hmm.
En zo, ja, ik weet niet. Ik denk dat de Chinese regering toch een andere manier heeft gevonden om de bevolking.
Oh jee, er zit echt een complot achter,
dat is
denk je.
Een conspiracy theory.
Ja, kijk, in mijn optiek, het feit dat zij binnen 2-3 dagen al een quarantaine hospital eigenlijk al kant en klaar hadden, gereed hadden gemaakt voor x aantal mensen die besmet waren, was voor mij al heel erg opvallend. Ik bedoel, als land, als dat je overkomt, en als je op zo'n snel manier kan schakelen, vind ik dat best wel opvallend.
Ja, het is ook wel eigen wel aan China, volgens mij, dat als ze zich echt ergens mee willen bemoeien, dan stort het hele overheidsapparaat zich erop. Er zijn eenmaal, wat je zegt, heel veel Chinezen. Dan kun je misschien toch ook in relatief korte tijd veel voor elkaar krijgen. Maar jij denkt dus dat er een diepere gedachte achter zit.
Ja, kijk, ik bedoel, als je kijkt naar hun grondstoffen. Het wordt steeds minder in China. Ik bedoel, er wordt varken wordt geïmporteerd vanuit Portugal naar China. Alle Chinezen die wijken uit naar Afrika en allerlei verschillende soorten landen in Zuid-Amerika. Waarom? Om pure mineralen en grondstoffen te winnen voor het land China. De mensen in China, alles raakt gewoon op, als het ware. Ik bedoel, ze eten van alles. Ze eten apen, ze eten honden.
Wij importeren toch ook?
Ja, wij importeren ook. Maar
vanuit China trouwens?
Klopt, maar niet alle voedsel.
Nee, dat klopt.
Snap je? Wij importeren andere dingen. Textiel, hardware, elektriciteit, et cetera. Maar geen voedsel. En het voedselgebrek in China loopt op. Dus ja.
Ik kan wel een stukje mee, denk ik, in dat de Chinese overheid heel sterk regulerend kijkt naar de economie. En misschien zelfs ook naar bevolking, zoals die bevolkingspolitiek die je vertelde. Dit weekend ook in het nieuws in New York Times is dat ze nu met Alibaba zijn gaan samenwerken om mensen te dwingen in een openbare ruimte te laten zien dat ze gezond zijn door middel van een kleurcode. Dus je kan inmiddels technologie op je telefoon aanzetten. En het is verplicht als je bijvoorbeeld metrostations of winkelcentra in wil. Waarbij in inmiddels 200 steden dat wordt gebruikt.
Ja.
En de Chinese bevolking weet helemaal nog niet wat een groene, oranje of rode code betekent en hoe die analyses worden gemaakt.
Ja.
En New York Times speculeert er ook over dat die data wordt gebruikt om bijvoorbeeld politie te voeden met informatie over de bevolking.
Ja.
Dus in die zin duidelijk een hele andere cultuur van omgaan met het coronavirus.
Ik zou het wel gek vinden om de een-kind-politiek bij het grofveld te zetten en zeggen dat doen we dan niet meer. En dan in plaats daarvan op deze manier in te grijpen.
Ja, kijk, maar ja, waarschijnlijk werkt
het. Oh, Jos? Ja?
Ja, want China heeft ook eigenlijk een vergrijzingsprobleem. Hè? Dus ik kan me dat eigenlijk überhaupt niet voorstellen. China zit over een paar jaar, hebben ze veel te veel bejaarde mensen. Dus op het ogenblik hebben ze alleen maar mensen nodig om de productie op peil te houden. Dus ik vind dat een heel sterk verhaal.
Ja, dat sowieso. Maar het feit blijft dat er heel veel Chinezen daar wonen. En ze blijven er maar bij komen, in principe. De vergrijzing die is er. Maar er is nog steeds een hele sterke toename van jongens die geboren worden daar. Dus aan productie en de hele productiecyclus zal er geen probleem zijn in x aantal jaren. Maar de grondstoffen. Die raken op.
Laten we het ook wat betreft corona nog even hebben over Japan. Katja, want daar wilde jij de aandacht op vestigen.
Ja, misschien een heel positief voorbeeld. Kijk, Japan, ik was er vorig jaar nog voor een grote handelsbeurs met een delegatie Nederlandse start-ups en Constantijn van Oranje. En wat je daar in het straatbeeld en op dat soort conferenties ziet, is dat mensen sowieso veel mondkapjes op hebben. Ik weet nog wel dat ik zelf getriggerd werd door hoe mooi die mondkapjes ook waren. Ik stond echt letterlijk in winkels van, hey, zal ik er een paar meenemen?
Oh, als
fashion statement bijna. Wat natuurlijk een heel ander ding is dan de mondkapjes die we nu zien voor medische gebruik. Maar wat je nu, Wall Street Journal had dit opgepikt. Er is een dalende trendlijn in het aantal griepgevallen in Japan. Ja. Doordat de Japanse overheid al in januari is begonnen met een campagne voor nog meer hygiëne. Dus nog meer je handen wassen met zeep. Mondkapjes gebruiken. Dat leidt tot ongelooflijke sociale controle. Een voorbeeld daarvan was een trein waar de noodrem werd aangezet. Omdat er een meneer in de trein zat te kuchen zonder mondkapje. En een medepassagier passagier dat zo ernstig vond dat hij de trein stilzette. Meneer werd ook gedwongen een mondkapje op te doen vervolgens. Dus zo heftig is dat ook wel.
Maar dan wordt er wel van uitgegaan dat mondkapje heel veel verschil kan maken. Terwijl ik struikel over de artikelen en interviews van mensen die zeggen, ja, dat mondkapje dat is echt puur symbolisch.
Ja, tegelijkertijd precies, dat zie je dus, dat handen wassen ontzettend belangrijk is. Nou, daar is kan Nederland nog een inhaalslag maken. Blijkbaar doen wij dat maar 50% van de Nederlanders. Nadat we naar de wc zijn gegaan, wassen we onze handen met zeep. Dus daar is misschien al een makkelijke inhaalslag te maken, waar we een voorbeeld kunnen nemen aan de Japanners.
Ik wil nog even naar het bedrijfsmatige van dit hele verhaal. NXP bijvoorbeeld heeft last van corona. Kwam er een winstwaarschuwing? Ja. Dat zie je misschien toch ook aankomen?
Ja, inderdaad. Kijk, die semiconductorindustrie heeft daar wel last van. Heel veel elektronica wordt in China gemaakt. Hè, en daar draaien die fabrieken nog lang niet op volle toeren. Nou moet ik zeggen dat ik die waarschuwing van NXP nog wel mee vond vallen, hoor. Want zij zeggen van, nou, we hebben eigenlijk helemaal nog niet gezien dat er orders afgezegd werden. Wij zien alleen maar dat we enige vertraging hebben opgelopen. En ja, de verwachting is dat dat ongeveer, ze hebben dan in het eerste kwartaal een omzet van 2,2 miljard. En dat dat ongeveer zo'n 100 miljoen zal schelen. Dan heb je het over 4%. Dus ik vind, ik maak er me eigenlijk best wel zorgen over die elektronica-industrie, waar grote achterstanden zijn. Maar als ik zo NXP hoor, nou, dan is er niet echt sprake van een drama. Het is gewoon wat minder. Ik sprak vorige week, iemand, directie van ASMI, en die zeggen van, nou, wij zien eigenlijk, China is heel beperkt in de semiconductor-industrie. Hè. Het is nog maar, als je kijkt naar de chips die ze maken, dat is nog maar een klein deel van wat er op de wereld gemaakt wordt. Het wordt wel allemaal in elkaar gezet, maar in de semiconductorindustrie zien bijvoorbeeld ASMI en ASML heel weinig problemen nog. Dus ja, je ziet dit soort bedrijven de koers ook flink herstellen vandaag.
Nog even op het gevaar af dat het een heel lang verhaal wordt, maar de OPEC, daar moet je natuurlijk ook ingrijpen, want er is minder transport, dat drukt de economische groei, er is ook minder vraag naar energie. Nu zegt de OPEC dat ze zo snel mogelijk de olieproductie wil terugschroeven om de olieprijs op peil te houden. Is dat toch weer het oude recept?
Ja, heel simpel. Er is altijd een gevecht natuurlijk wie het de meeste gaat dragen daarvan. En Saoedi-Arabië heeft al gezegd, ze hebben het over een miljoen vaten. Nou, dat is echt wel afdoende, hoor. En Saoedi-Arabië heeft al gezegd van, nou, wij willen wel het grootste deel daarvan op onze schouders nemen. Dus ja, daar kunnen we donderdag ook nog wel een behoorlijke positieve impuls van verwachten.
Jos Versteeg van Insinger Gillissen, tot volgende week. Zometeen dan praten we uitgebreid over een van de pioniers in de kledingindustrie, namelijk Daily Paper.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Daily Paper werd ooit opgericht als blog, maar is doorgegaan als kledingmerk. En inmiddels het mode-item waar Jong Nederland en inmiddels ook ver daarbuiten mee rond wil lopen, mee gezien wil worden. Daar praten we over met een van de oprichters, Jefferson Ossei. Mijn zakenpartner is Katja Berghout, oprichter van Empowering Innovators. Ook actief als dagvoorzitter, start-up en innovatie-expert. En Jefferson, ik zit naar jou te kijken. Ben jij van top tot teen gehuld in Daily Paper?
Ja, vandaag toevallig wel. Ja, ik probeer ook kleding te dragen van vrienden van ons. Die maken ook mooie dingen.
Maar het kan wel. Je kunt gewoon zeg maar van je onderbroek tot je hoodie in Daily Paper rondlopen.
Ja, tegenwoordig maken we bijna alles.
En waarom zeg je dat het toevallig is? Want het is denk ik een heel bewuste keuze om in je eigen kleding rond te lopen.
Nou, niet per se bewust. Het is meer van, kijk, wij maken mooie dingen. En dat stralen wij ook uit als personen. Kijk, alles wat wij doen ligt dicht bij onszelf. Dus dat straal ik graag uit.
Zou je, los van dat je natuurlijk gewoon een man bent, alles wat er voor mannen beschikbaar is van Daily Paper zelf aan willen hebben? Want het is, ik ben even op de site geweest, eventjes disclaimer, ik heb ook spullen van Daily Paper. Het is nogal divers.
Ja, het is heel divers. We spreken heel veel verschillende soorten mensen aan, van verschillende soorten leeftijdscategorieën. En ik denk dat je voor iedereen wel wat kan vinden op onze website.
Ja, maar vind jij zelf alles wat je maakt mooi?
Ja, meestal wel, ja.
Meestal wel. En je zegt voor meerdere leeftijden. Toch vroeg ik me af, gaat er iets mis als iemand van 50 of 60 in Daily Paper kleding gaat rondlopen? Is dat wel de bedoeling?
Nee, gaat helemaal niks mis mee. Want wat wij met Daily Paper eigenlijk willen vertellen is dat je altijd in alle tijden jezelf kan zijn. Dus daar zit ook geen leeftijd aan verbonden, ook geen huidskleur aan verbonden.
Nee, maar
ik zag dat jullie een mooie Van Gogh-collectie hebben.
Juist.
Voor welke doelgroep is die gemaakt en hoe is dat tot stand gekomen?
Nou, ik zal je uitleggen. Het Van Gogh Museum, de cijfers binnen het Van Gogh Museum, die worden natuurlijk minder. Als in de toerisme, de jeugd die bezoekt minder de musea's. En zij zochten natuurlijk een partner daarin om de jeugd te stimuleren om meer de musea te bezoeken. Om zich ook thuis te voelen in een museum als het Van Gogh Museum. En je hebt natuurlijk ook te maken met generaties die niet veel weten over Van Gogh. En Daily Paper werd daarin benaderd om als brug te vormen. Om deze de generatie te bereiken en te stimuleren om meer naar het museum te gaan.
Gek. En wordt dat ook veel aan Nederlandse klanten verkocht? Of wordt dat vooral ook in het buitenland veel...
Nou, in het buitenland is Van Gogh natuurlijk gewoon, wordt het gezien als een instituut. En natuurlijk ook in Nederland. Dus het wordt in heel veel verschillende soorten plekken verkocht. En de doel daarvan natuurlijk is om mensen wat bij te leren over Van Gogh. Dat hij een persoon was die zichzelf alles heeft aangeleerd. Zoals wij dat hebben gedaan als Daily Paper. Hij is niet rijk gestorven, maar hij heeft wel een hele grote nalatenschap.
Dat gaan jullie toch anders doen, hoop ik?
Laten we hopen.
Ja? Hoe lang denk je eigenlijk dat jullie die generatie nog zelf begrijpen? Hè? Want jullie bereiken nu een generatie die door heel veel mensen maar moeilijk wordt bereikt. Of het nou musea zijn, of sportclubs, of andere instituten waar je lid van kunt worden. Jullie staan ook met z'n drieën, want je hebt twee andere oprichters aan het hoofd van een steeds groter wordend bedrijf. Steeds verder weg zou je misschien kunnen zeggen van jongeren die gewoon een ander leven leiden. Is dat een risico?
Nou, het is niet per se een risico, want wij doen heel veel field research, als het ware. Wij zijn wel vaak op kantoor, maar voornamelijk buiten kantoor.
Dus je hebt een hoofdkantoor, echt volgens mij supermodern, hip, zoals het helemaal hoort, hoofdkantoor.
Klopt, dat hebben wij ook. En we hebben ongeveer meer dan 50 mensen voor ons werken. Maar de echte zaken worden gedaan buiten kantoor. En dat komt, doordat we dat doen, begeven wij ons in jeugdcultuur, in muziekcultuur, in sport.
Op een gegeven moment ben je zelf 30, 40, 50. Dan houdt het wel een beetje op. Dan ben je gewoon opa die komt vertellen hoe het eigenlijk zou moeten.
Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, als jouw interesses daarin nog steeds hetzelfde zijn. En jij luistert bijvoorbeeld dezelfde muziek als iemand van 14, 15. Of je luistert naar een bepaalde artiest. Of je gaat naar een bepaald evenement. Dan blijf je soort van actief in dat wereldje. En dat merk ik nu heel erg. Kijk, wij worden allemaal 31 dit jaar. Ik ben zo 31.
Nou, je begint oud te worden.
Ja, maar ik spreek nog steeds dezelfde straattaal als een jongen van 14, 15. Ik luister nog steeds dezelfde muziek als zo'n persoon. Ja. Daarin kan ik me dus heel erg verbinden met zo'n persoon. Ik sport ook heel erg, dus ik voetbal. Dus daarin kom je in contact met al mijn verschillende soorten mensen uit verschillende soorten bevolkingslagen. En dat houdt je met beide benen op de grond.
Welke marketingkanalen en welke marketingstrategie gebruiken jullie om echt de jongere doelgroep te blijven benaderen? Is het door de bekende social media kanalen of hebben jullie een andere strategie?
Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk de wel bekende social media, zoals de Instagram, de Facebook, de Twitter. Maar daarnaast zijn we heel erg community driven. Dus wij doen heel veel dingen voor de mensen die dicht bij ons staan. En die graag verbonden willen zijn aan het merk Daily Paper. Dus heel veel activaties bij ons in de winkels. Maar ook bijvoorbeeld dat onze kantoor is een open huis. Dus jong talent kan bij ons op kantoor binnenkomen en advies winnen. En daarin fungeren wij als een platform voor de jeugd. En,
een bekende voetballer bijvoorbeeld, zoals Matthijs de Ligt, die toch ook een paar keer heeft aangegeven, Daily Paper houdt in de gaten, ik ben fan. Dat geeft natuurlijk wel een goed duwtje, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Is dat nou bewust, of vond Matthijs de Ligt jullie gewoon een leuk merk?
Nee, ik denk dat Matthijs zich kan verbinden aan ons verhaal. Wij zijn jongens van de stad. Hij heeft waarschijnlijk Daily Paper zien opkomen. En hij ziet wat wij uitstralen als merk. En ik denk dat het geldt voor heel veel verschillende soorten mensen. Niet per se voor alleen voetballers of artiesten. Allerlei verschillende soorten mensen zoals jij vindt onze product tof. En daarmee ook ons verhaal.
Ik las een interview met de andere oprichters van Daily Paper. Jij was er toen niet. Je was volgens mij op weg naar Ghana. Was in trouw. En daar zeiden ze, we kunnen de vraag eigenlijk helemaal uittekenen. Wij zijn drie jongens, een andere achtergrond dan gebruikelijk. Migratieachtergrond, niet-westers, vluchtelingen. Nou, dan maak je dan een mooi verhaal van drie jongens die het ondanks alles toch hebben gered. Geen opleiding gehad in deze business. Mensen proberen er ook een bepaald verhaal van te maken. Merk jij dat?
Nou, ze proberen het niet een verhaal te maken. Kijk, het is natuurlijk, we opereren in een niche. In een niche mode. In contemporary fashion. En natuurlijk is het bijzonder dat een jongen van Somalische afkomst, Marokkaanse afkomst en een Ghanese afkomst, zoals Daily Paper opzetten. Maar ik vind dat in anno 2020 dat het normaal moet zijn dat mensen met die migratieachtergrond een succesvol bedrijf kunnen opzetten. Ik bedoel, de Turkse bakker hier in Amsterdam en overal in Nederland, die doen ook gewoon een goede onderneming. Die hebben ook iets neergezet wat positief is voor de maatschappij.
Maar het is sowieso lastig of je nou niet-westerse achtergrond hebt of wel. Om het tot een succes te maken. Jullie hebben niet die opleiding. Nou, Katja, jij weet het ongetwijfeld ook vanuit je start-up achtergrond. Hoe moeilijk het is om door te breken.
Nou, kijk, ik vind het niet. Ja, kijk. Nederland biedt heel veel mogelijkheden en kansen. Wat mij betreft heeft iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden. Tuurlijk worden heel veel dingen in hokjes gestopt. Maar als je er doorheen kan glippen, dan kan je ten alle tijde je weg vinden.
Maar ben je door een hokje heen geglipt? Zat jij in een hokje? Vond je zelf?
Nou, als je nou kijkt naar. Oké. Ik zat op de basisschool. Nou, ik had een hele hoge CITO-toetscore. Nou, vervolgens ben ik naar de VMBO gestuurd. Terwijl eigenlijk mijn advies zou moeten zijn HAVO. En op zo'n moment word je als kind in een hokje gezet. Terwijl je eigenlijk hoger niveau geplaatst moet worden. Nou, je kan ervoor kiezen om de pakken erbij neer te zetten en zo te gaan leven. Of je gaat mensen proberen te bewijzen van, hey, dit klopt niet. Weet je wel? En er wat vanzelf proberen te maken. En dat hebben wij gedaan. Dus we zijn vanuit een soort van onmogelijke hoek hebben wij ons ontwikkeld als succesvolle ondernemers.
Ik ben toch wel benieuwd, omdat dat discussie nu is, hè, de kansengelijkheid of ongelijkheid in het onderwijs. Hoe komt het toch dat niet iedereen, ook al zeggen we dat graag, dezelfde kans heeft? Hoe ben jij dan op dat VMBO terechtgekomen terwijl je toetsen iets anders aangaat? Wie geloofde er op dat moment eigenlijk niet in jou?
Ja, de desbetreffende leraar. Weet je? En je kan daar niks aan doen.
Heb je nog een briefje gestuurd bij het eerste succes van Daily Paper?
Nee.
Hallo?
Nee, waarschijnlijk. Nee, dat was niet nodig geweest. Is niet nodig.
Maar je vertelde net ook over jullie eigen platform, hè, dat je een community bouwt. Is dat deels ook om andere jongeren te helpen, om ze te mentoren, om ze advies te geven, om contact te leggen? Van, hey, je kan ook voorbij dit soort tegenslag komen en iets succesvols neerzetten? Of heb je een andere doelstelling daarmee, met die community die je neerzet en je platform dat je opent voor?
Eigenlijk beide. In principe om inderdaad mensen te motiveren en te stimuleren. Maar daarnaast ook gewoon om aan te geven dat wij gewoon normale mensen zijn. Weet je? We worden nu automatisch op een voetstuk geplaatst vanwege onze achtergrond. Van, hey, kijk, dat zijn die jongens van Daily Paper.
Ja, rolmodellen toch?
Ja, rolmodellen. Maar wij hebben niet gevraagd voor die verantwoordelijkheid. En daarom, kijk, ons verhaal is. Heel veel mensen vinden ons verhaal heel speciaal. Maar wat ik net zei, het verhaal van een Turkse bakker is ook speciaal in mijn optiek. Dus laten we gewoon focussen op waar Daily Paper naartoe gaat. In plaats van waar we vandaan komen. Want dat moet in anno 2020 normaal zijn.
Nee, dat moet wel zo zijn. Ja. Maar je gaf net je eigen voorbeeld aan. Kennelijk is het nog niet zo normaal. Nee. En zit je in hokjes. Dus ook al heb je niet gevraagd om het worden van een rolmodel. Als je het bent, is het dan niet je plicht om die verantwoordelijkheid dan toch op te pakken?
Nou, ik denk niet dat het een plicht is. Ik denk dat het gewoon een bepaalde verantwoordelijkheidsgevoel is, wat je met je altijd ten alle tijden met je meedraagt. Maar het is geen plicht. Want uiteindelijk doe je dit vanuit een passie. En het is niet plichtmatig.
Doe je het nog vanuit een passie? Want ik heb begrepen, jullie zijn gewoon begonnen als blog. Nou, er kwamen toen voor de grap eigenlijk een paar ontwerpen bij. Die bleken het goed te doen. Zolderkamertjes werken, pakketjes thuis en kijken wat het zou opleveren. Give it a try. Als het niet zo is, dan gaan we gewoon door op een andere voet. Nou, nu sta je. Klopt de samenvatting niet?
Ja, het was niet vanuit een grap ontstaan. Het was meer vanuit een hobby ontstaan. Dus we wilden echt de blog gaan promoten. Dus daarin gingen we de t-shirts bedrukken en verkopen aan familie en vrienden. Nou, op een gegeven moment ontstond er heel veel vraag en animo naar dat product. Waardoor wij dachten van, hey, blog is passé. Laten we iets serieus daarvan maken.
Ah, en nu zit je met een hoofdkantoor, 50 werknemers. Kijken waar wil je wel of niet hangen. Yes. Hoe groot wil je worden? Is het dan nog even leuk?
Ja, tuurlijk. Ik raak dagelijks geïnspireerd van mijn collega's. De mensen om ons heen, onze vrienden en familie. En je straalt iets uit als Daily Paper. Er is een bepaalde aura wat om het merk heen hangt. En dat is soort van niet tastbaar. En het is mooi om te zien hoeveel verschillende soorten mensen zich daaraan willen verbinden. En dat is heel erg inspirerend. En als jij dat verhaal wereldwijd kan uitdragen. Ja, dan.
Wat is het verhaal dan? Want je hebt niet helemaal grip op dat aura, want het wordt door heel veel verschillende mensen gekocht.
Mm-hmm. Ja, het verhaal is dat je dus ten alle tijde jezelf kan zijn. En dat kan in Daily Paper. Wat ik al zei, het is voor iedereen. En daarmee proberen we ook een bepaalde perceptie te laten zien van verschillende soorten culturen. Mensen met een migratieachtergrond, mensen met een dubbele identiteit, met een biculturele achtergrond. Zodat zij zich gewoon in een bepaald grijs gebied zich thuis kunnen voelen. Kijk, als ik in Ghana ben, dan zegt ze tegen mij van, hey, jij bent die Nederlandse jongen. Als ik in Nederland ben, zegt ze van, ja, jij bent die jongen met die migratieachtergrond. Mm. Snap je? Dus er is een bepaalde grijs gebied waar heel veel mensen mee worstelen en zich soort van niet ergens thuis voelen. En wij bij Daily Paper proberen dat te creëren voor zulke mensen.
Ja, jullie associëren je dus ook met die Afrikaanse cultuur en kunst. Mm-hmm. En Amsterdam is jullie hoofdkantoor.
Juist.
Is dat ook nog steeds met alle internationale ambities die je hebt, nog steeds een goede springplank de rest van de wereld in? Nu ook New York zijn jullie mee bezig.
Ja,
is dat een goede uitvalbasis?
Ja, sowieso. Kijk, het woord Amsterdam is sowieso meer populair dan het woord Nederland of Holland. Als jij in Amerika bent en je zegt, je komt uit Amsterdam of elk ander land, dan moet je kijken hoe mensen reageren. Weet je? Dat is het eerste wat in hun opkomt. En Amsterdam zal altijd ons thuis zijn. Hoe meer we reizen, hoe meer we inspiratie opdoen in andere landen, beseffen hoe speciaal Amsterdam is. Het is een dorp met een internationale allure. Je kan hier komen en gewoon met beide benen op de grond staan. Dat is Amsterdam voor ons.
Ik heb 3 dilemma's voor je. Je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. Wereldwijd actief zijn, maar wel via webshops of fysieke shops hebben die een goede beleving geven van Daily Paper. Wat zou je kiezen?
Oeh.
Je mag het zo meteen uitleggen.
Dilemma 1.
Een behapbaar bedrijf runnen dat daardoor de eigen identiteit behoudt, of groeien naar een enorme keten waarbij het bewaken van die eigen identiteit veel moeilijker is? Ja, we hebben erover nagedacht.
Dilemma 2.
Liever een volledig duurzaam merk met het risico dat de kosten niet tegen de baten op kunnen, of minder duurzaam, maar wel rendabel?
Dilemma 1.
Oké, ja, ik dacht, dat is natuurlijk makkelijk scoren, want iedereen wil tegenwoordig duurzaam zijn. En of het dan wat oplevert, dat zien we dan onderaan de streep wel. Mm-hmm. Waarom moest jij er toch nog langer over nadenken?
Nou, kijk, sustainability is een heel groot woord. Tegenwoordig is het een trend voor heel veel bedrijven om een soort van sustainable te zijn. Afval te scheiden, papierverbruik, et cetera. Maar sustainability begint bij de mens zelf. Bij diegene of bij hem of haar thuis. Hoeveel water verbruik je? Scheid je zelf je afval? Daar begint het bij. Ik bedoel, de grote bedrijven gaan niet voor zo'n grote verandering zorgen als de mens zichzelf niet aanpast. Weet je, dus kijk, je kan het uitstralen als, ja, oké, ja, wij willen liever duurzaam, et cetera. Maar het is een heel groot woord.
Toch kies je daarvoor. Als je het mes op de keel krijgt, dan zeg je, oké, dan maar duurzaam. Want wat mensen thuis doen, daar heb je waarschijnlijk wat minder invloed op. Maar wat mensen kopen, of wat er in die spullen zit, daar kun je wel voor een deel op sturen.
Juist.
En wat valt er dan voor winst nog te boeken bij jullie? Of zijn jullie al duurzaam?
Ja, we zijn al duurzaam. We hebben, ik ga je een voorbeeld noemen. We hebben biologisch afbreekbare verpakkingsmateriaal. Onze hangtags, dus het kaartje wat aan een item hangt, wordt gemaakt van bamboe. Dat zijn kleine dingetjes. En natuurlijk, wat ik net al zei, onze kantoor is een open huis voor jong talent. Dat zie ik ook als duurzaamheid. Ik bedoel, we kunnen heel erg kijken naar hoe we met de wereld omgaan. Maar het is ook belangrijk dat je de mensen goed behandelt. Dat is in mijn optiek ook sustainable.
Je vertelde voor de uitzending ook dat nu met China, waar een deel van jullie productie zit, maar jullie hebben ook andere productielocaties.
Yes.
Ben je ook aan het heroverwegen hoe je productie gaat inrichten om je supply chain misschien nog meer duurzaam te maken en dit soort globale risico's ook nog beter op te kunnen vangen?
Ja, we hebben hele goede collega's bij ons op kantoor die ons daarin adviseren en ons aangeven van, hey, kijk, op dit moment is dit de huidige situatie. We kunnen product A verplaatsen naar fabriek B, want dat levert ons een snellere lead time op. Het wordt sneller geproduceerd, maar dat betekent wel dat de prijs of je marge minder wordt. En dan ligt het aan ons van, oké, welke keuze gaan we maken? Je hebt natuurlijk ook te maken met bepaalde afzetpunten die op tijd hun spullen binnen willen hebben. Ik noem maar een voorbeeld. Wij verkopen dus in 180 multibrand stores in ongeveer 29 landen. En allemaal gerenommeerde warenhuizen zoals De Bijenkorf, Selfridges, Lane Crawford, Breuninger in Duitsland. Allemaal verschillende soorten grote ketens die gewoon verwachten dat hun producten op tijd binnenkomen. En je bent gewoon contractueel, sta je gewoon vast van hey, dan en dan moet je leveren. Want anders krijg je een bepaalde boete.
Ja, je kunt verwachten wat je wil. Maar coronavirus zorgt ervoor dat bepaalde delen van de wereld op slot gaan. Dat klopt. China, dat hebben we net ook in deze uitzending gehoord, nog klopt. Maar mondjesmaat aan het werk gaat.
Klopt.
De zomer komt altijd onherroepelijk weer aan, ook voor jullie.
Ja, gelukkig maar.
Ja. Ja, gelukkig maar. Maar schets eens, wat zijn dan nu de uitgangspunten? Kun je het allemaal nog waarmaken?
Ja, we hebben al heel veel van onze zomercollectie al uitgeleverd. Nou, puur omdat dus onze productie supply chain ingesteld is dat wij in december al onze zomercollecties leveren. Dus voor de Chinese nieuwjaar.
Het had geen maand later moeten zijn.
Juist. Dat zijn die dingen. En wat ik net al zei, we hebben heel veel goede collega's bij ons op kantoor die ons daarin adviseren van hey, luister, dit is de situatie. Er is Chinees nieuwjaar. Wat gaan we doen? Weet je wel? En ja, op basis daarvan handelen wij.
Maar ga je dingen ook echt nog aanpassen? Want er zijn natuurlijk verschillende scenario's denkbaar. Er zijn nu heel veel bedrijven die misschien nog wel meer dan jullie worden getroffen door dat er in China zo weinig gebeurt op dit moment, althans in de fabrieken. Betekent dat ook dat je gaat zorgen dat er minder in China gemaakt wordt en meer ergens anders? Of hangt dat dus heel erg af van de marge?
Dat doen we eigenlijk al. Kijk, wij laten heel erg onze speciale conceptuele items, dus meer de jassen en de wat duurdere producten, laten we in China maken. En de gewone t-shirts, de hoodies en de sweaters, die worden in Portugal gemaakt. Nou, Portugal is niet ver van ons, dus daar kan je heel snel naartoe vliegen. Daar kan je heel snel schakelen. En dat hebben we bewust gedaan, puur omdat we zagen van oké, de transportkosten vanuit China en naar Nederland toe en naar de rest van de wereld toe is super duur. Dat betekent dat je daarop dus gaat winnen. Maar qua productieprijs verlies je dan weer meer. En dan moet je concessies maken van oké, wat wil je? Wil je je zending via de vliegtuig elke keer laten verschepen? Of wil je dat iemand gewoon rustig met de vrachtwagen door Frankrijk heen rijdt, Spanje en België en zo enzovoort naar Nederland toe?
En als jullie verder willen groeien, 180 verkooppunten, 29 landen, red je dat op eigen kracht? Of moet je een keer gaan opnemen als er een grote investeerder of een groot concern belt met interesse? Want ik kan me voorstellen dat die al interesse hebben getoond.
Ja, er zijn heel veel gerenommeerde partijen geweest die interesse in ons hebben gehad. Maar we hebben het gevoel dat wij op dit moment nog niet de volledige potentie eruit hebben gehaald. Als in van oké, hoe ver kunnen wij zelf het merk verder brengen? En ja, je merkt wel dat je tegen bepaalde deuren aanschopt die dicht blijven. Maar
noem eens zo'n deur.
Nou, bijvoorbeeld, wij willen heel graag een officiële catwalk show doen. En met officiële catwalk show bedoel ik dat we dus in Parijs tijdens de Fashion Week op de officiële kalender willen staan. En dat is een kalender waarin een select groep merken wordt geselecteerd om daaraan deel te mogen nemen. En daar moet je voor geschikt zijn. En bepaalde criteria moet je als bedrijf, als merk zijnde hebben om daaraan mee te kunnen doen. Nou, wij hebben het gevoel dat wij allang daaraan voldoen. Alleen de merken die geselecteerd worden, die horen bij een bepaalde investeringsgroepen.
Ah.
En aangezien wij onafhankelijk zijn, maakt ze het ons af en toe, of meestal, moeilijk.
Je moet weer even door de hokjes heen glippen, begrijp ik.
Juist.
Maar gaat dat lukken op eigen kracht? Want nu boks je dus op tegen de gevestigde orde. Mm-hmm. Ja, daily paper. Mm-hmm. Buiten de deur houden. Mm-hmm. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de deur open gaat? Als je toch op eigen kracht wil blijven?
Nou, netwerken, lobbyen. Met de juiste mensen in contact komen en een relatie opbouwen. Zodat die gunfactor die wij vanaf dag 1 hebben meegekregen, groter wordt.
En dan Parijs als belangrijkste prioriteit? Of wordt Noord-Amerika, bijvoorbeeld de New York Fashion Show, straks ook nog belangrijker voor jullie?
Nou, kijk, de Paris Fashion Week is de meest prominente modeweek.
Ook voor streetwear labels?
Ja, voor allerlei.
Nou, ik vind het wel een goede vraag. Ja. Waarom zou je zo graag tot dat clubje willen behoren als jullie eigenlijk heel ergens anders super populair zijn?
Nou, kijk, wij zijn juist daar populair. Dat is zeg maar de kracht van het merk. Wij zijn super populair in Parijs en in de rest van de wereld. En Kijk, Daily Paper wil ik niet zien als een streetwear merk. Wij zijn een contemporary fashion merk. Dus wij spreken verschillende soorten lagen aan in de bevolking.
Oei, Katja.
Ja, ja.
Geen streetwear.
Kijk, wij vinden dat wij gewoon daar horen inmiddels. Als je kijkt naar hoe onze visuele identiteit is, het van een dusdanig hoog niveau dat wij ons kunnen meten aan dat select groepje. En het wordt gewoon tijd voor ons om een officiële catwalk show te mogen doen.
Oké, blijf lobbyen. Ik heb nog één vraag voor je. Namelijk wat de belangrijkste beslissing in je carrière, als ik het zo mag uitdrukken, was. Zakelijk of privé, wat was nou echt een kantelpunt?
Nou, ik denk... De investering die Abdrahman Hussein en ik hebben gemaakt, dat was eigenlijk best wel simpel. We hebben de studentenlimiet verhoogd. En onze studiefinanciering hadden wij gebruikt als investering voor Daily Paper. Ik denk dat dat...
dat was een betaalbare lening.
Ja, heel doorslaggevend is geweest voor ons. En nogmaals, dat is iets wat Nederland aan jongeren biedt.
Wat een fantastische beslissing. Achteraf. Ja. Dat zouden meer mensen moeten doen. Dankjewel, fijn dat je er was. Jefferson Alsay, een van de oprichters van kledingmerk Daily Paper. En succes zometeen in Parijs.
Yes,
veel succes.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Katja Berghout. Payrolling staat in Nederland door nieuwe wetten en voorstellen van onder andere de commissie Borstlab onder druk. Ondertussen worden er wel grote deals gesloten. Zo is het Nederlandse We Pay People overgenomen door het Amerikaanse People 2.0. Ik praat erover met de oprichter van We Pay People, Julius Kousbroek. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Je weet het, hè? 2.0 is nog even de vraag. 2.0, 2.0, maar het bedrijf heet 2.0.
Ja.
Heel goed. Nou, dan zijn we het daar in ieder geval over eens. En je omschreef de deal eerder als een win-win situatie. Zo hoort dat natuurlijk ook als je zo'n overeenkomst sluit. Maar wie wint hier precies wat?
Nou, ik denk dat onze klanten, die winnen er heel veel mee. Onze potentiële klanten, maar dat is altijd een standaard antwoord. Ik denk oprecht dat alle werkenden hiervan kunnen winnen. Die een internationale ambitie hebben.
Want wat zou het betekenen voor mensen die nu via We Pay People in een payroll constructie zitten? Jullie zijn nu overgenomen.
Ja.
Welke mogelijkheden worden er dan geboden?
Nou, we werken veel voor uitzendondernemingen. Marketmakers noemen ze dat in Amerika. Intermediairs op de arbeidsmarkt. En die kunnen straks de mensen die ze hier bemiddelen, kunnen ze ook in het buitenland bemiddelen.
Wat is de positie van People 2.0 in Amerika? Zijn ze een van de marktleiders? Zitten ze in een niche? Kun je ze kort beschrijven?
Eigenlijk zijn de ondernemingen People 2.0, maar ook We Pay People, maar ook de andere geacquireerde bedrijven, dat zijn eigenlijk bedrijven in een niche, als ik heel eerlijk ben. En dat maakt het juist zo uniek. Het feit dat je dus een bedrijf heel ver weg hebt gevonden, of zij ons, die als je naar de website kijkt, snap je er echt niet zo gek veel van wat ze doen. Maar als je gaat praten met de mensen, dan kom je allemaal herkenbare dingen in het proces tegen. Dat is heel leuk.
Nou, het is inderdaad wel goed dat je dat zegt, want ik heb die website bekeken. En ongeveer jouw ervaring gehad.
Ja.
Wat doen ze nou precies?
Nou ja, dat is de grap. Daar kom je pas achter op het moment dat je met de mensen daar praat. En zeg je, oh, jij hebt ook dit soort dingen met klanten. Los je dat zo op. Oh, grappig. En dat maakt het dus heel erg dichtbij. En het is ook niet per se een heel groot bedrijf. Want dat denken mensen altijd. Het doet ongeveer $800 miljoen omzet in de Verenigde Staten. Bij elkaar doet de groep nu ongeveer 1,5 miljard omzet al. Actief in 40 landen.
Die groep wil zeggen, ze zijn inderdaad, zoals je net een beetje tussen neus en lippen door zei, ook bezig met verdere overnames.
Ja.
Dus jullie zijn er zoveel
zin in.
Een
wereldwijd platform worden.
Ja.
Waar je wereldwijd mensen op de payroll kan nemen. Voor intermediairs. Ja.
Ze hebben een M&A-gedreven groeistrategie. Zit er ook een investeerder achter die dat...
Er zit een Amerikaanse investeerder achter die voor meerderheid aandelen heeft, voor zover ik weet. En dat is een bedrijf in New York, CIP Capital. Ja.
Is het een private equity?
Dat is een private equity fonds, ja.
En wie heeft wie gevonden? Want je zei net, ja, zij ons of wij hen. Wat was de bedoeling?
Eigenlijk ben ik geholpen door een bevriende bankier hier in Nederland die mij gekoppeld heeft aan een van de Amerikaanse CEO's. En dat is toevallig ook een Nederlander. Dus dat was wel een directe klik. Ergens in oktober 2018 alweer. Ja.
Maar je stond er voor open of was het gewoon het idee om binnen afzienbare termijn overgenomen te worden door een internationaal bedrijf?
Nee, kijk, Weepay People is een snelgroeiend bedrijf geweest de afgelopen jaren. En natuurlijk sta je dan in de aandacht van private equity partijen en andere partijen die in je willen investeren. Dus ik was de gesprekken wel gewend. Maar dit is een kans die voor het bedrijf, maar ook de collega's in het bedrijf, maar ook voor mezelf, enorm is. Een internationale carrière, dat is toch geweldig.
Hoe internationaal was Weepay People al?
Niet.
Helemaal niet. Nee, alleen actief op de Nederlandse markt.
Nee, we hebben wel buitenlandse klanten, maar we kunnen alleen maar mensen in Nederland in dienst nemen. We weten hier de wetgeving goed.
En je vindt het voor jezelf ook een kans. Wat ga je doen dan?
Nou, ik ben gevraagd om verantwoordelijk te zijn in de Europese regio, maar ook Midden-Oosten en Afrika, voor de uitbouw, even in de breedste zin. Dus dat is wel
wat anders. Je gaat echt scouten.
Ik ga scouten naar bedrijven. Ik ga kijken naar samenwerkingen. Ja, heel wat anders als dat ik eerst deed. Mm.
Je weet ook hoe het moet, want Weepay People, je zei het zelf al, is sterk gegroeid de afgelopen jaren. Je hebt er ook een gesprek over gevoerd, kennelijk wat je net aangaf, met andere partijen die het interessant vonden.
Ja, dat zijn gesprekken die vanzelf op je afkomen. Dus die voer je dan natuurlijk ook.
Je kunt ook zeggen van ja, maar daar zijn we nog helemaal niet aan toe. Of dat wil ik helemaal niet.
Nou ja, in dit geval zat er een strategische belang achter van die Amerikaanse partij. En plus dat er aan mij persoonlijk ook een mooie aanbieding werd gedaan om mee te helpen aan die groei.
Ja, maar die andere voorstellen van andere partijen, die vond je dus kennelijk minder interessant.
Nee, ja, dat was het bedrijf en ik zelf nog niet aan het doen misschien. Ja. Nee.
Kun je ons misschien meenemen in de plannen? Want er is net een overname heeft plaatsgevonden. Komt er een tijd aan dat nu de synergie-optimalisatie tussen de twee verschillende bedrijven wordt gedaan? En ga je daarna die Europese expansie doen? Of is dat gelijk focus?
Ja, vol de focus op de expansie. Okay. Ja. En de synergievoordelen die zullen komen. Maar aan de andere kant hebben we ook de specifieke kennis per land heel sterk nodig. Daarom is het zo moeilijk om andere bedrijven zoals Weepay People of People 2.0 te scouten. Omdat ze het overal net even anders presenteren. En dat moet je. Het enige wat je kan doen is zelf er naartoe gaan, het voelen en het ruiken. Ja.
En wet en regelgeving is ook overal net iets anders. Nederland is voortdurend aan het veranderen, heb ik het idee. Of tenminste, daar wordt voortdurend over gesproken. Je hebt jezelf ook niet onbetuigd gelaten, stuk geschreven in het FD.
Ja.
Toch nog even dan vanuit het perspectief van het Amerikaanse bedrijf dat jullie overneemt. Weten die wel waar ze instappen? Want payrolling, als je kijkt naar de commissie Borstlab, die zeggen gewoon payroll constructies, zoals ze dat dan netjes uitdrukken, ja, daar zien we helemaal niks in. Dat moet eigenlijk aan banden worden gelegd, moet verboden worden.
Ik vind het juist de kracht van die Amerikanen, om het zo maar eens uit te drukken, die zeggen, weet je wat, dat is een wrinkle in the universe. Wat wij doen, dat is goed voor onze klanten. Wij zijn het hier in Amerika ook gewend, want we denken dat er daar eenheidsvorst is. Dat is natuurlijk niet zo. Ze hebben daar 50 verschillende staten. Het enige wat ik nu kan doen is zeggen, kijk, bij jullie in die staten verschilt de regulation ongeveer 20% van de een op de ander, behalve California. Die verschilt 50%, zo erg is het. En ik zeg, alle Europese landen die zijn ook zo georganiseerd. Dus pas nou op. Maar ze hebben het volste vertrouwen erin dat inderdaad wetgeving, de dienstverlening en de ambities niet in de weg staat.
Maar heb jij er dan vertrouwen in? Want het is niet voor het eerst dat payrolling toch ter discussie staat. Ook wel door vakbonden bijvoorbeeld wordt gezien als nou de boeman, hè, daar zit het kwaad. Misschien heb je het zelf ook wel eens zo ervaren dat je toch je positie wel moet bevechten.
Nou, het is wel lastig geweest eigenlijk sinds dat ik ermee bezig ben. En met name vanaf 2011 is er al heel veel gedoe over. Wat toch jammer is, want ik denk dat onze toegevoegde waarde er wel degelijk is. En juist nu de wetgeving bij januari is veranderd, waardoor payrolling en uitzenden eigenlijk gescheiden zijn, was ik eigenlijk in de veronderstelling dat de wetgever een aparte positie voor ons heeft gecreëerd.
Ja, kun je eens uitleggen wat er dan, want dat is de wet arbeidsmarkt in balans, het grote raamwerk van minister Koolmees, en tegelijkertijd, dat wist ook iedereen, was er al een commissie aan de gang om te kijken hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit moet zien, die commissie Borstlab.
Ja.
Maar wat is er in die wet arbeidsmarkt in balans, want daar moet je nu aan voldoen, wat is daar geregeld?
Nou, ik ben bij de commissie Borstlab betrokken geweest, tenminste ze hebben me ook een paar keer om de mening gevraagd, dus ik was inderdaad gewoon niet zo blij dat er opeens in stond. En dat payrolling vinden wij ook niks, want dat kwam het ongeveer op neer. Het werd ook niet uitgelegd. Die wet arbeidsmarkt in balans, die is nu net vers. Volgend jaar komt er natuurlijk ook weer ten aanzien van de ZZP-wetgeving een grote wijziging aan. Ik had het liefst dat ineen gezien om de balans in een maal te herstellen. Maar voor nu is het eigenlijk een wetgeving waar wij prima mee kunnen werken.
Ja, en wat wordt eigenlijk gelijkgesteld? Payrolling wordt gelijkgesteld aan wat betreft de voorwaarden aan regio.
Ja.
Maar waarom zou je er dan nog eigenlijk voor kiezen? Waarom zou je dan niet iemand gewoon in dienst nemen?
Omdat ik denk dat de toegevoegde waarde van payrolling eigenlijk niet zou moeten liggen in het feit dat je goedkoper arbeid kan inhuren dan dat je zelf een dienst neemt. Maar er zullen nog tientallen, zo niet honderden, zeker duizenden bedrijven zijn die gewoon door telkens die veranderde wetgeving door de boom het bos niet meer zien. En toch ons als kennispartij nodig hebben.
Dan werken de meeste ZZP'ers voor meerdere opdrachtgevers. Dat is volgens mij een van de kenmerken van ZZP'ers. Hoe gaat dat eruit zien als dat via een payroll moet gaan plaatsvinden en je gaat meerdere payrolls bijvoorbeeld voor verschillende opdrachtgevers op die manier benaderen?
Verschillende arbeidsovereenkomsten. Maar wij hebben wel een raamwerk van die arbeidsovereenkomst waar we die opdracht in kwijt kunnen.
Wordt het fiscaal niet veel te onaantrekkelijk gemaakt?
Nou ja, de vraag is of ZZP niet fiscaal te aantrekkelijk is op dit moment.
Nee, dat is natuurlijk
nou, waar. Ik weet het antwoord wel, hoor.
Want dat vind jij namelijk.
Ja, vind ik niet. Ja. Nee, maar ik vind eigenlijk een iemand in loondienst, of die nou bij ons in loondienst is, of bij de werkgever zelf, die kan niet concurreren tegen een ZZP'er. En dat is met name aan de basis van de arbeidsmarkt, van de ZZP-markt. Daar heb ik een hele duidelijke mening over en de cijfers zijn er ook naar.
Maar payrolling is dus, als ik je goed begrijp, ook ooit ontstaan uit het idee om wel te concurreren op arbeidsvoorwaarden, of niet?
Nou, dat denk ik niet. Payrolling is ontstaan uit uitzenden. Uitzenden is het ter beschikking stellen van personeel aan derden. Zo staat het omschreven. Dat deden wij. Dus wij waren ook niks anders dan een uitzender. Nu hebben ze gezegd, als jij dus geen uitzender bent en bemiddelt in de opdrachten, dan ben je dus een payroller. En heb je dus een andere type wet wat je moet bijhouden. Nou, zeggen wij, prima. Wij gaan kijken of onze opdrachtgevers, dat wij onze opdrachtgevers kunnen overtuigen dat de toegevoegde waarde ook nog steeds bij ons
lijkt. Lijkt me wel lastiger, want je kunt dus niet meer concurreren op die arbeidsvoorwaarden. Payrolling wordt duurder. Tenminste, de mensen die via payrolling werken hebben zometeen ook aanspraak op een arbeidsvoorwaarde.
Ja, maar de ontzorging zit niet alleen op concurrerende voorwaarden. De ontzorging zit ook op ziekte. De ontzorging zit op contractkennis. De ontzorging zit hem op snelheid van onboorden en offboorden van mensen.
Ja, maar wordt het lastiger voor jou om klanten daarvan te overtuigen of niet? Want de bedoeling is, ook van de nieuwe wet arbeidsmarkt in Nederland en van Borstlab, om ervoor te zorgen, of je nou eens bent met het uitgangspunt of niet, dat meer mensen een contract krijgen, een vast contract krijgen.
Een
dus minder werken.
Voor onbepaalde tijd. Ja, nou, maar waarom zouden wij dat niet kunnen geven? Wij kunnen toch veel meer zekerheid op de continuïteit van werk geven via onze intermediairs dan de werkgever zelf. Op die manier wordt die ontzorgd.
Maar moet je deze boodschap nu wat vaker en wat duidelijker nog over het voetlicht brengen?
Nou, want jullie me vaak uitnodigen.
Nee, maar ik heb het idee dat wat ik net ook al aangaf, dat je dus ter discussie staat dat jullie hele construct, payrolling, voor heel veel mensen kennelijk niet voldoende toegevoegde waarde biedt om te zeggen, daar houden we aan vast.
Nee, ja, dat is iets waar ik ook al sinds 2012 mee in de weer ben om dat beeld te kantelen. En dat lukt zo nu en dan. En soms krijg je weer een iets terug en dan denk je, nou even kijken hoe we dit gaan slikken. En dat is eigenlijk hoe ik de Borstlab opmerking zie. Nou, want daar wordt niet uitgelegd.
En waar ga jij nu vanuit? Van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans?
Ik ga uit dat wij onze dienstverlening gewoon kunnen continueren. En wij hebben onze dienstverlening ook al aangepast op de nieuwe wet. Dus wij hebben er eigenlijk heel veel zin in. En wat we hebben gezien is dat grotere klanten ook naar ons toe komen. Die zeggen, ja, het wordt allemaal wel ingewikkeld. Weten jullie nou hoe we dit moeten gaan doen? En toen zei ik, ja, want we hebben dit namelijk al jaren zien aankomen. Dus dat gaan we gewoon doen voor jullie.
Wordt dat ook een van de criteria voor het beoordelen van marktpotentie in andere landen? Hoe ingewikkeld de arbeidsmarktwetgeving is?
Ja, dat is grappig. dat is heel grappig. Die Amerikanen die gaan voor de ease. Terwijl ik zeg, ja, onze toegevoegde waarde zit hem juist, hoe ingewikkelder het wordt, hoe leuker het is voor ons type partij en hoe hoger onze toegevoegde waarde is.
Nou, waar zit dat dan in Europa?
Ja, precies. Het is in Europa natuurlijk overal ingewikkeld.
Ja, maar wie is het meest ingewikkeld?
Ik denk Frankrijk.
Leuk mee, denk ik,
maar België kan er ook wat van, als ik heel eerlijk ben.
Frankrijk, ja, maar als Macron eventjes per decreet zegt, zo gaan we het doen, zoals hij nu met de pensioen al van plan is.
Ja, maar het is heel grappig, als ik dat nu al zie in Europa, je kan het dus niet, je kan er geen studie vervolgen, wat eigenlijk best jammer is, maar gewoon praten met mensen, hoe zien mensen arbeidsverhoudingen? En de grap is dat het in Oost-Europa zou, ja, het beeld wat bij ons soms ontstaat is van, nou, het is easy. Hè, want het is een soort Wild East. Dat is dus helemaal niet zo. Omdat dat vroeger uit de communistische tijd komt. Dus al die landen die hebben best wel stringente wetten op het gebied van arbeid.
Ja, kijk, hoe ingewikkeld het wordt.
Ik ga even een hand geven. Ja. Want die gaat de Balkankansen hier.
Ik vind het wel leuk om te zien dat wij het hebben over ingewikkelde kwesties en dat jij stevig gaat glimlachen.
Het speelt overal. Hou het nou in de gaten. En dat wil ik ook, zal ik ook misschien wat vaker wat over schrijven. Bijvoorbeeld in California hebben ze nu gezegd, alle Uberchauffeurs zijn in dienst. Heel Amerika is van de rel. Alleen maar omdat daar dus ook in question, hè, er wordt ook getwijfeld aan van, nou ja, zijn die mensen nou als zelfstandig in dienst of niet? Dus het is echt geen Nederlandse discussie. Dat maakt die groei natuurlijk zo enorm interessant de komende jaren.
De eerste uitspraken van de rechter liggen er nu ook, hè?
Ik heb ze nog niet gelezen. Ik ben erg druk geweest afgelopen weken.
Dat snap ik, maar met resultaat.
Ja, met resultaat.
Dankjewel, Julius Kousbroek. Fijn dat je er was.
Veel succes.
De Ondernemersdesk.
Veel bedrijven worstelen met energie en duurzaamheid in hun panden. Hello Energy biedt daar een oplossing voor en blijkbaar is het ook populair. Want in een nieuwe investeringsronde haalde de start-up 1 miljoen euro op. Connor Clerks in gesprek met CEO en medeoprichter Benno Schwartz.
Dus wij werken voor de grootste vastgoedbedrijf ter wereld. Het begint eigenlijk met 1 miljard plus aan portefeuille. Dus dat is behoorlijk wat vastgoed. En deze grote organisaties zitten met een ontzettend grote uitdaging. Namelijk pensioenfondsen, banken, overheden. Iedereen legt druk op hun panden moeten verduurzamen. Dus ja, zij zitten met een duidelijk idee. Ze moeten wat, maar wat? Nou, dat is een beetje op jouw vraag terugkomend van ja, wat levert? Nou, wij hebben een oplossing die eigenlijk heel makkelijk toe te passen is voor deze organisaties. Software. Wij halen data uit gebouwen en visualiseren dat op een hele makkelijke manier. Zodat eigenlijk alle betrokkenen van het gebouw, huurders, bezoekers, maar ook niet-technisch managers, duidelijk inzicht krijgen in wat de volgende stappen zijn. Dus ik denk dat ons product wordt gezien als de eerste stap in die reis naar een duurzaam gebouw.
En je zegt, jullie werken voor echt hele grote spelers met heel veel vastgoed. Is er iets van jullie techniek of jullie principes die toe te passen zou zijn op wat kleinere bedrijven?
Zeker. Ik denk dat wij zien ook die grote, die vangen als het ware het meeste wind. Dus die moeten nu. Dat gaat door naar de kleinere. En ik denk dat die druk is belangrijk. Omdat ik denk de kleinere vastgoedondernemer op dit moment nog minder druk. En het een beetje wegschrijven. Ja, 2030, dat zien we dan wel. Maar ons product is eigenlijk voor elk pand van boven de 2.500 vierkante meter ideaal geschikt.
En wat zie jij op dit moment als de grootste uitdaging voor ondernemers, mensen met die panden op het gebied van energie en duurzaamheid?
Ja, ik denk dat de grootste uitdaging die wij eigenlijk oplossen is dat we, kijk, de technische mensen binnen een organisatie weten vaak hoe een pand werkt en wat ze moeten doen. Nou, die hebben veel op hun bord. Maar de mensen met een niet-technische achtergrond, die weten niet precies welke stappen ze moeten nemen. En ik denk dat verhaal, als het ware, die verbindende rol met ons softwareproduct opgelost kan worden. En ik denk dat dat een grote uitdaging is voor de komende tijd.
Zeker. En jullie hebben nu dus 1 miljoen groeigeld opgehaald. Wat gaan jullie ermee doen?
Ja, nou ja, genieten. Nee,
vakantie is geboekt.
Ja, precies. Nee, nu gaat het echte werk beginnen. Kijk, we hebben een heel mooi bedrijf opgebouwd. Veel grote klanten, nog veel grote projecten. Dit geld was echt bedoeld vanuit een strategische investeerder komen die ons echt vooruit kan helpen. En bedoeld om een aantal topmensen nog aan te trekken die slimmer zijn dan de founders. En internationaal willen wij een aantal stappen zetten. En op het gebied van data, dus data management, eigenlijk energiedata uit gebouwen halen uit andere landen. Ja, is toch wel investeringskapitaal voor nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus dat, we halen nu data uit 11 landen. Dus zijn echt al Europees bezig. Maar we zien dat die opstartkosten gewoon flink zijn.
Ja, en waar wil je naartoe? Jij lijkt me een man met een plan. Heb je een doelstelling voor het komende jaar?
Ja, ik denk de doelstelling is echt ons klaarmaken voor wat ze noemen de scale-up fase. Dus wij willen echt het fundament. We hebben echt iets gebouwd met wat ik zeg, de attractie en grote klanten. Maar we willen nog een aantal topmensen op de verschillende. Ik denk aan product development. Denk aan onze sales en marketing. Denk aan onze customer success afdeling. De juiste mensen krijgen om dat op een hoger plan te brengen, zodat we eigenlijk in 2021 echt Europese kantoren kunnen gaan openen.
Connor Clerks in gesprek met CEO en medeoprichter Benno Schwartz. Wil je nou meer horen uit de ondernemersdesk? Je vindt alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dan kort extra nieuws rondom het coronavirus en de uitbreiding daarvan. Er zijn nu 8 nieuwe gevallen bekend. Dat betekent dat het totaal op 18 gevallen komt. Als dat aantal oploopt, dan hoor je dat op BNR uiteraard. Wij gaan nu naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die speurt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken het hele jaar de hele wereld af op zoek naar veelbelovende plaatsen voor ondernemers. Dit keer gaan we naar Dat kan toch alleen maar de Balkan zijn? Ja, want de RVO ziet ook kansen in de Balkan voor Nederlandse ondernemers. En iemand die daar meer over weet is Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Waarom de Balkan?
Ja, de Balkan, een beetje een vergeten hoek van Europa. Heel weinig Nederlandse ondernemers weten de weg daarheen te vinden. Terwijl er toch behoorlijk veel kansen liggen. Met name op het gebied van water, infrastructuur en logistiek. En ze hebben ook een hele grote hoeveelheid ICT-kennis en mensen op dat vlak. Dus daar liggen ook weer kansen voor Nederlandse ondernemers om daar zaken te gaan doen. En waarom nu de Balkan? Omdat we aanstaande donderdag de derde editie van de Balkan Business Dialogue organiseren bij RVO. En daar kan je in gesprek gaan met experts en heel veel te horen krijgen over welke kansen er allemaal zijn in de Balkan.
Ja, die Balkan ligt natuurlijk dichtbij. Er zijn ook wel wat landen die op de deur bonken van de EU. Servië, Albanië, Noord-Macedonië. Misschien vergeet ik nog wel wat landen. Maar maakt dat nog wat uit of je nou daar wel net niet of net wel lid van bent?
Ja, uiteraard maakt het uit of je lid van de Unie bent. Zowel in de regelgeving waar we natuurlijk de landen aan moeten voldoen, maar ook het gemak waarmee je dan daarmee zaken kan doen. De interne markt is natuurlijk, de grens loopt daar dwars doorheen. Maar desondanks is het wel heel erg goed mogelijk om, juist omdat die landen ook bezig zijn zich voor te bereiden op lidmaatschap en daar ook allemaal wet en regelgeving aan het aanpassen zijn, om daar zaken te doen. En tegelijkertijd is het ook een enorme corridor natuurlijk vanuit bijvoorbeeld Piraeus, wat een behoorlijk groeiende haven is, richting de rest van Europa.
Piraeus, dan moet ik toch helaas meteen weer denken aan de Chinezen. Zitten die dan niet in ons vaarwater?
Ja, de Chinezen hebben geïnvesteerd in Piraeus. En ik zou denken, van laten we ook gebruik maken van het feit dat ze daar wat infrastructuur hebben aangelegd en dat daarmee het nog makkelijker is om ook via die route handel te drijven. Maar ook in de Balkan zelf wordt natuurlijk behoorlijk in infrastructuur geïnvesteerd.
Ja?
Dus daar liggen ook kansen natuurlijk op het gebied van infraontwikkeling, maar ook als je kijkt naar wastewater management, dus het afvalwater zuiven. Daar liggen ook behoorlijk wat mogelijkheden, omdat ze daar toch nog wel wat kennis missen. Dus kijken ze ook heel erg naar Nederland en Nederlandse ondernemers om daar gebruik van te maken.
Ja, het is een mooi onderwerp ook, die waste management. We hadden het vorige keer over het opschonen van de Gangesrivier in India. Ik las toevallig een rapport van Deloitte en de Ocean Cleanup. We hebben samengekeken naar 1000 rivieren wereldwijd, waar 80% van alle wereldwijde plastic de oceaan instroomt. Is dat een specifiek probleem waar je ook ziet dat Nederlandse ondernemers kansen hebben? De Ocean Cleanup misschien als een van de tech scale-ups. Het is niet echt een start-up meer, maar zie jij nog andere bedrijven die daar kansen in aan het activeren zijn?
Hele goede vraag. Ik weet niet precies welke rivieren van de 1000 rivieren hier
in Albanië bijvoorbeeld specifiek kwam een hele erge hotspot naar boven die kaart.
Nou, wat je natuurlijk heel erg ziet ook met de Ocean Cleanup is dat zeg maar het verzamelen van plastic en afval, dat ze daar hard mee bezig zijn. Maar vervolgens, wat doe je dan met de verwerking ervan, is natuurlijk een uitdaging. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat op dat vlak ook in bijvoorbeeld dan Albanië er ook mogelijkheden zijn om daar aan de slag te gaan. Dus ik denk dat die combinatie inderdaad een hele interessante is. Dus op het gebied van waste management en wastewater schoonmaken en hoe kan je daarmee omgaan, zou heel goed kunnen. Dus ik zou zeggen, op het moment dat je daarin geïnteresseerd bent, jij of anderen, kom dan donderdag naar de Business Dialogue om daar het gesprek over aan te gaan.
En je zei net ook al, er wordt geïnvesteerd in die landen, dus ook door de overheden daar zelf. Is er voldoende economische groei om dat allemaal mogelijk te maken? Of zit daar internationaal subsidie bij? Of banken die zich daar in het bijzonder mee bezighouden?
Ja, de economische groei in deze over het algemeen natuurlijk vrij kleine economieën, Die is behoorlijk. Dus daar komt ongetwijfeld ook geld uit de overheid om daarin te investeren. Maar ook in samenwerking met bijvoorbeeld de European Investment Bank en de EBRD, de Bank for Reconstruction and Development, hebben bijvoorbeeld ook inderdaad in Servië investeringen van, ik begrijp, rond een miljard die wordt gedaan op het gebied van waterzuivering. Dus daar wordt ook op die manier inderdaad worden middelen vrijgespeeld om die investeringen mogelijk te maken. En dat betekent dus ook weer dat het voor Nederlandse ondernemers interessant is om daarop in te spelen.
Geldt dat veel in openbare aanbestedingen?
Ja, in principe gaat dat natuurlijk via openbare aanbestedingen. Maar daar kan je als Nederlands bedrijf natuurlijk ook weer kijken. Hè, bijvoorbeeld in de meer de ontwikkeling van de voorfase. Van, hè, wat is er dan precies nodig? Hoe ziet dat eruit? We hebben natuurlijk ook een aantal Nederlandse bedrijven die daar goed in zijn. Voor wie het ook interessant is om daar natuurlijk een rol in te spelen. Ja.
Je hebt dan een paar keer gewezen op aanstaande donderdag. Dat is een belangrijke dag. Dan kun je dus meer te weten komen. Hoe komt het eigenlijk dat het zo sporadisch maar bereikbaar is voor ondernemers? Die informatie, je moet dus echt naar bijvoorbeeld naar jullie gaan. Maar de Balkan lijkt in dit opzicht nog helemaal niet zo ontdekt.
Ja, ik denk dat het te maken heeft ook met het feit dat er niet heel veel informatie beschikbaar komt. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk informatie ook via de website en op andere manieren onder de aandacht te brengen. Maar je ziet zeker ook in de Nederlands talige kant dat er niet heel veel informatie is. Hoe dat komt, misschien omdat er nog onvoldoende studies gedaan worden.
Nou, ik zou zeggen, het is namelijk relatief dichtbij. Er zijn al banden met de Europese Unie. Er liggen kansen, er is sprake van economische groei.
Ja, nee, er ligt natuurlijk ook wel de informatie vanuit de Europese Commissie. Zijn er een aantal onderzoeken gedaan ook van op welke manier wordt er in infrastructuur geïnvesteerd en andere dingen. Onze ambassades zijn ook bezig met kansenrapporten die ook gepresenteerd worden. Dus daar komt meer en meer informatie beschikbaar. Maar waarom het zo is dat het nog te weinig is, dat weet ik niet.
Gaan jullie misschien veranderingen in?
Gaan we mee helpen.
Tjerk Opmeer, tot volgende keer.
Tot volgende keer.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De beurs, bedrijven en de wereldeconomie lijden onder de gevolgen van het nieuwe coronavirus. En het CPB komt morgen met het Concept Centraal Economisch Plan. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel bestaande uit Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research Nederland, Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, en Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. Mijn zakenpartner is Katja Berghout, oprichter van Empowering Innovators, actief als dagvoorzitter, start-up en innovatie-expert. Welkom iedereen. Valentijn, voor jou in het bijzonder, want jij bent bezig om je af te leren handen te geven. Lukt het een beetje?
Nou ja, nog niet helemaal, maar ja, het is zo'n gewoonte. En een goede gewoonte overigens, denk ik. Maar ja, in de huidige omgeving dacht ik, ja, waarom is het niet handiger om het even op afstand te houden?
Nou, jouw huidige omgeving bestaat uit een microfoon die ook gedesinfecteerd is. Dus volgens mij ben je nu het komende half uur in ieder geval veilig.
Ik voel me heel veilig.
Mooi zo. De OESO is met cijfers gekomen over wat zij verwachten van de economische groei. Tot stilstand zou die kunnen komen in het eerste kwartaal. Daarna toch ook een stevige daling. Hans de Boer heeft gisteren iets gezegd over de groei in Nederland. We mogen in onze handjes knijpen als we in Nederland tussen de 0 en de 0,5% groei uitkomen, zei hij gisteren tegen WNL. En hij had een hele trits aan kwalen waar het bedrijfsleven de economie onder zou kunnen leiden. Brexit, stikstof, maar toch ook zeker corona. Esther, ben jij net zo pessimistisch?
Nou, ik ben niet super optimistisch op dit moment. Ik denk inderdaad dat er een hele reeks aan factoren is die allemaal een beetje dezelfde kant op wijzen. En corona is daar wel de meest onzekere van natuurlijk op dit moment. Omdat je daar ook heel erg afhankelijk bent van hoe de gezondheidssituatie zich ontwikkelt.
Is er een morele afweging te maken tussen enerzijds dat virus willen indammen, proberen te beperken, en anderzijds toch ook proberen om de economie draaiende te houden? Of kan dat eigenlijk niet?
Volgens mij volksgezondheid eerst, lijkt me een hele gezonde houding.
Ja, dat is makkelijk. De vraag is alleen of in hoeverre je het meest effectief bent door de economie hele grote blokkades op te gaan werpen. Volgens mij is dat een beetje de kunst die je met elkaar moet proberen. Als je puur door de angst mensen geen handen meer gaat geven. Ja.
Nee, maar wacht even. De vraag komt eruit voort dat ik mensen heb gesproken, ook vorige week al, die zeiden, nou, voor een stevig uitgevallen verkoudheid worden er wel heel draconische maatregelen getroffen door verschillende overheden en bedrijven. We moeten het allemaal wel in perspectief plaatsen. Met andere woorden, laat de economie ook gewoon draaien. Laten wij met elkaar blijven draaien.
Ja, dus ik denk dat daar wel wat voor te zeggen is. Daarom zeg ik, je moet een balans vinden. En ik vraag me ook af, ik weet niet precies welke draconische maatregelen je naar refereert. Maar
nou, er zijn natuurlijk gewoon landen, dorpen in Italië bijvoorbeeld, die zijn afgesloten. Fabrieken die helemaal niet meer open gaan. Of winkels, nu in Nederland, de Nike-winkel in Hilversum gaat niet meer open.
Het hoofdkantoor voor Europa
hoofdkantoor
van Nike.
Oh, pardon. Correctie, hoofdkantoor Europa. Ja. Ja, dat zijn toch serieuze maatregelen.
Ja, absoluut. Absoluut.
Kijk, er zijn bepaalde dingen. Als je angst laat regeren, dan moet je gewoon even doordenken wat dat betekent. Angst laat regeren betekent dat wij niet meer gaan consumeren. Hè? Weinig gaan consumeren, want we gaan sparen. Want tegelijkertijd gaan de beurzen omlaag. Dus iedereen gaat voor de toekomst sparen. Als iedereen voor de toekomst gaat sparen, dan duikt de economie omlaag. En daar op zichzelf is nog niemand mee gewonnen. Hè? Dat is alleen het angst. Hè? Dat is alleen nog de angst. Hè? Dus dan hebben we het nog niet eens over het sluiten van bedrijven. Nee, we hebben puur de angst van mensen. Niet consumeren. Ja. De economie gaat omlaag. En consumptie is het belangrijkste item in nationaal inkomen. Dus als dat kanaal echt gaat spelen, dan versterkt dat al die andere kanalen die we al hebben. Dus ik ben er sterk voor om die angst in ieder geval trachten te rationaliseren. Het is een hele zware griepsoort. Ja, dat is het, een hele zware griepsoort. Dus laten we voorzorgsmaatregelen nemen, absoluut. Maar we kunnen de economie niet op slot plaatsen. Of de samenleving.
Maar dat zie je op dit moment ook niet gebeuren in Nederland. Hè?
Nee, Nederland niet.
Dus dat is wel denk ik een goed om te signaleren. Op dit moment hebben we natuurlijk wel een gezondheidsuitdaging in Nederland. Waar de overheid, wat mij opvalt, is dat er overigens heel erg consistent wordt gecommuniceerd over wat, wat mensen aan handelingen moeten doen en zo. Maar op dit moment neemt de overheid maatregelen die nog niet economisch ontwrichtend zijn.
Ja, het kan ook zelfs iets stimulerend zijn, hè, want thuiswerken, hè, wat natuurlijk in een land als Nederland met een hele goede digitale infrastructuur. Thuiswerken kan, als we dat effectief kunnen vormgeven, kan onder normale omstandigheden ook grote voordelen hebben. Kijk naar de congestie op het spoor en op de wegen. Dus zekere zin zijn, en dat is misschien een beetje het lugubere van deze situatie. Af en toe heb je schokken nodig, ook om ons gedrag te veranderen. Ja. En dus er kunnen ook positieve aspecten aan zitten.
Maar dat zou dan zeg maar economisch gezien langetermijn productiviteitswinst op kunnen leveren. Betere omgang met digitale middelen.
Precies.
De korte termijn is het toch een vorm van uitstelgedrag of een vorm van, ja, er zal minder belasting zijn op het wegennetwerk, maar daardoor zal er ook minder benzine geconsumeerd worden. Zal er minder geconsumeerd worden bij de winkeltjes langs het spoor. Al dat soort zaken. Dus waarschijnlijk zie je er toch wel een korte termijn inderdaad een effect van op de consumptie. Dus dat gaan we denk ik sowieso zien. En inderdaad, rust, helderheid, consistentie en transparant zijn, dat zijn denk ik allemaal belangrijkere middelen dan enorme blokkades en paniekerige.
Krijg je overigens uitgestelde vragen? Want als we meer gaan sparen en dat virus is zo meteen onder de duim, dan hebben we er vertrouwen in. Bovendien hebben we ook nog wat op onze bankrekening staan.
Ja, kijk, ik zou niet zeggen het is de uitgestelde vraag. Maar wat je zult zien is, de economische groei, ja, die gaat de komende kwartalen zwaar tegenvallen. Dus ik denk niet dat.
Jij zegt al kwartalen overigens.
De komende kwartalen, want die hele logistieke stromen die gaan over kwartalen heen. Dus als er nu een container niet uit China verstuurd wordt, dan merken we dat over 6 maanden nog. He, dus het gaat over kwartalen. Dus Hans de Boer denk ik niet dat hij overdrijft. Het is heel goed mogelijk dat we negatieve economische groei krijgen in een paar kwartalen. Maar als je dat in beschouwing neemt, dat is een eenmalige schok. Een dergelijk virus, ik ben geen medicus, maar een epidemie. Dit soort epidemie houdt niet aan voor 2 jaar. Het is een relatief beperkte periode. En dat betekent dat je daarna weer een geweldige veerkracht omhoog krijgt.
Terwijl tegelijkertijd ook al een tweede golf weer wordt aangekondigd. Je ziet bij die virussen ook vaak dat het golf 1, golf 2 is. En wat mij opvalt als ik ondernemers in mijn omgeving spreek, die hebben nu al reële pijn die ze ondervinden van de afgelopen maanden. Ja. En ook de komende maand. Bijvoorbeeld in de reisbranche, waar toch veel reizen worden uitgesteld, annuleringsverzekeringen niet altijd van kracht zijn, omdat daar nog onduidelijkheden zitten waar welke verantwoordelijkheid ligt.
Ja. Het wordt heel interessant, denk ik, om te zien wat er eigenlijk dit eerste kwartaal al gebeurt. Een beetje onder de radar, hè? Dus bijvoorbeeld nu de nieuwste PMI-cijfers voor Nederland zagen er best wel goed uit. Maar als je daar zat onder andere ook dat de leveringstijden al heel erg op lijken te lopen. Juist voor Nederland ook. En dat duidt er eigenlijk op dat er onderliggend al iets aan de hand is. Hè? Want normaal leveringstijden lopen op is een goed teken, want dan kun je niet aan de vraag voldoen. Maar nu is het andersom. Ja. Er is geen aanbod. Dus ik ben zelf best wel benieuwd naar hoe de
Q1-cijfers terug en daarmee omzet ook. Als je niet kan leveren, dan zie je dat natuurlijk ook direct in de
Ik zou die trend toch wel heel duidelijk uit elkaar trekken. Al die andere risicofactoren, al dan niet vertragen in de economie, laten we niet vergeten dat we eigenlijk juist wat aan een verbeterend cyclisch momentum met het jaar begonnen. Die staan denk wat mij betreft toch heel erg los van wat er nu speelt rond dat coronathema. Dat is echt een nieuwe schok. Aan de ene kant een negatieve schok op emotie, paniek, onrust die uitstelgedrag met zich meebrengt. Als die schok van korte aard is, zal je ongetwijfeld zien dat uitstelgedrag zich vertaalt in de tweede helft van het jaar, of misschien al in de zomer, op inhaalgedrag. Nou, dan krijg je zo'n V-shaped dynamiek. Dus dan krijg je heel zwak eerste helft van het jaar en daarna een groot deel van wat opgelopen schade, economisch gezien, wordt gewoon allemaal weer ingehaald. Natuurlijk, in de ene sector gaat het wat trager dan in de ander. Maar dat zal je in brede zin in de cijfers zien. Dat zal je dan ook zeker in de financiële markten zien. Want zodra die zien dat dit virus op de een of andere manier, of die epidemie, aan het uitpieken is, dan hebben wij er met z'n allen nog heel lang last van in de echte economie. Maar dan gaan de beurzen daar alweer volledig op anticiperen. Dus ik denk dat dat toch wel heel cruciaal is. Wanneer zijn er tekenen dat je een soort van de piek hebt bereikt? En dan gaat datzelfde anticipatiegedrag de andere kant op draaien. Als dat nog een paar maanden op zich laat wachten, ja, dan wordt het een stuk moeilijker en dan wordt misschien uitstel wel afstel. En dan denk ik dat je, dan heb ik niet over 1 of 2 kwartalen een keer tegenvallende groei, maar dat je misschien langduriger echt in een vertragende economie terecht zou kunnen komen. Maar dan moet het echt nog wel langer duren dan de meeste specialisten nu zeggen over de ontwikkeling van zo'n virus.
Die centrale banken overigens, die hebben de een wat steviger dan de ander gezegd, we komen met passende maatregelen. Als het mogelijk is, dan treden we op. De Fed heeft dat gedaan en je zag vandaag de koers al een klein beetje oplopen.
Even.
Ja, precies. Even. Is dat dan ook het effect?
Ja,
en dan hebt het weer weg?
Het is niet het effect van die maatregel, maar dat er vanochtend, heel even, een opleving op de beurs was. Ja, dat is dan een soort euforie die er opeens is. Hè, dat schijnbaar men ontdekt heeft dat de beleidsmakers toch nog wakker zijn. En vervolgens ontdekt men natuurlijk dat het onderliggende probleem niet verdwenen is. Hè, en dat de komende maanden dit virus grote invloed gaat hebben.
Waarom zou een centrale bank zich dan überhaupt hiermee bemoeien? Want de oplossing ligt helemaal niet in hun handen.
Ja, wel, gedeeltelijk wel. Want niet de oplossing van het virus, maar als financiële instellingen, het financieel systeem in de problemen komt. En dat kan natuurlijk. Het kan door het type uitzettingen die banken bijvoorbeeld hebben, of dat banken elkaar onderling niet meer vertrouwen, of voor een of andere reden. In periodes met onzekerheden is ten ene male in financiële markten waar dat uitvergroot wordt.
Ja.
En die onzekerheid, daarvoor heb je de centrale bank. Dat is de centrale bank onder die omstandigheden, hoe dan ook liquiditeit, heet dat dan, aan het systeem geeft. Daarom hebben we centrale banken.
Daar ben ik het mee eens. En daarom is het niet vreemd dat welke negatieve schokken er ook is, dat een centrale bankier op een gegeven moment zegt, hey, ik moet hierop reageren. Ik moet zorgen dat er continuïteit is in verstrekking van liquiditeit, in de stabiliteit van de markten in zijn algemeenheid. Probleem is nu wel dat ten opzichte van een aantal andere economische problemen zo'n aanbodschok, die het eigenlijk is, economisch gezien, lastig effectief te bestrijden is door een centrale bank. Dus je zou mogelijk nu toch ook andersoortig beleid van overheden willen zien als je het wil aanpakken. Het is gewoon sowieso een heel lastig probleem om echt direct aan te pakken met economisch beleid. Maar dat centrale bankiers op een gegeven moment reageren, dat is logisch.
Maar je zit,
Oh nee, ik wil naar het andere onderwerp, maar dan wil jij meteen het woord geven.
Oh.
Is dat ook goed? Esther Barendrecht, Arno Boot en Valentijn van Nieuwenhuizen zijn hier de leden van het Economenpanel. Katja Berkhout is mijn zakenpartner. Ik wil het met jou hebben, Esther, over het concept Centraal Economisch Plan, de raming voor de Nederlandse economie voor dit jaar en het komend jaar. Op een pikant moment zou ik dan willen zeggen, heeft dat nog wel zin?
Ja, ze moeten wel, hè? Ja, dat is een beetje met dit soort die ramingen, die gaan volgens een bepaalde hartslag. En het CPB komt er niet onderuit om toch iets te leveren. Maar ik denk dat ze daar ook best wel even hiermee worstelen. En bij Rabobank maken we ook beramingen en wij worstelen er ook mee. En corona is denk ik de grote factor waar iedereen als eerste naar kijkt. Maar er zijn er ook nog wel een paar meer die interessant zijn.
Ja, want kun je even uitleggen wat er morgen dan wordt gepresenteerd? Wat komt er naar buiten?
Ja, eigenlijk gewoon de economische vooruitzichten inderdaad voor dit jaar en volgend jaar. En dat wordt natuurlijk ook onderbouwd. Hè. Dus er komt eigenlijk een cijfertabel met wat nadere informatie hoe het CPB tot deze inschatting komt.
Ja, en dan gaat het met name over, of niet met name, maar ook over wat doet de overheid.
Ja.
Jaagt de overheid aan investeringen? Ik meen me van vorig jaar te herinneren dat de overheid het geld niet eens op kon krijgen.
Precies, ja. Nee, dus als je vraagt van waar kijken wij nu naar met interesse, dan zou inderdaad de overheidsbestedingen zou eentje zijn die ik zeker met interesse zal volgen. Want als je kijkt naar de laatste voorspelling van het CPB, dan zag je dat eigenlijk de groei voor dit jaar ook best wel, die hing natuurlijk ook heel erg op de binnenlandse bestedingen. Van de buitenwereld moeten we het niet zo hebben op dit moment. En dan is het belangrijk, wat doen consumenten? Nou, daar staan op zich, even corona afgezien, best veel seinen op groen. Hè? Want de arbeidsmarkt is heel positief, lonen gaan stijgen. Ja. Inflatie loopt er een beetje uit. Nou, dus dat zijn allemaal factoren waardoor je denkt van de consumenten zullen dit jaar best wel wat uit kunnen geven. Ja, en daar zat ook best een flinke impuls vanuit de overheidsbestedingen in de ramingen tot zover. Maar inderdaad, de regering heeft het gewoon moeilijk met de geplande gelden uit te geven.
Ik heb wel een beetje te doen met de mensen bij het CPB die hard gewerkt hebben aan deze ramingen. En die nu op dit moment daarmee naar buiten moeten. Dat zullen ze natuurlijk heel netjes nuanceren. Dat er veel onzekerheid is en meer dan gebruikelijk. Ja. En dat is ook het enige wat je zo'n beetje kunt doen.
Maar vader, ik ben wel verrast eigenlijk. Ik heb vandaag op het Centraal Planbureau site gekeken.
Ja.
Ik had van het Centraal Planbureau verwacht dat men informatief A4'tje had twee A4'tjes had met inschattingen van wat bepaalde scenario's zouden kunnen betekenen voor de economie. Gewoon heel ruw. We komen nog met nadere studies. Want dat is hetgeen waar iedereen op zit te wachten. Ja. Dus de vooruitloop van centraal economische plannen, hoe je dat ding ook noemt, dat is natuurlijk totaal oninteressant. Want het model zelf is gebaseerd op stabiele omstandigheden. Nou, die stabiele omstandigheden die hebben we nou net niet. Dus het enige interessante aan morgen is of men met een soort gevoeligheidsanalyse komt, waar men laat zien, als de wereldhandel met 5% terugvalt, dan valt onze relevante wereldhandel misschien met 7% terug. En wij zijn, die sectoren zijn gevoelig. Dus dit zou het gevolg kunnen zijn van een 5% inzakken. Dit zou het gevolg kunnen zijn van dit. Daar zijn mensen naar op zoek. Het idee dat we...
Kun je gewoon weggooien.
Kun je weggooien, want een model werkt alleen onder normale omstandigheden. Dus alles wat interessant zit in die uitkomsten, dat zijn handmatige aanpassingen van het model.
En hebben we dan nog een andere abnormale omstandigheid?
Esther, want ik ben het hier heel erg verheugd.
Ik ben het met je eens. Het is nu eigenlijk, je kunt nu eigenlijk alleen maar in scenario's denken. Dat ben ik met je eens. Alleen, wat je natuurlijk wel hebt, is dat een overheid ook een bepaalde begrotingscyclus heeft. En daar hebben ze toch een soort van momenten in het jaar nodig. Dat ze ook kunnen kijken van, loopt dit nog een beetje volgens hoe we het verwacht hadden? Wat betekent het voor de begroting? Ja. En dat is natuurlijk de reden dat ze niet alleen maar met scenario's komen, maar ook met iets als een basis. Voorspelling.
Ja, maar de realiteit van die boodschap is natuurlijk wel wat Arjan
zeker.
Zegt. Nee, maar uiteindelijk ook voor die overheid zijn er alleen maar die drie scenario's. En dat zie je natuurlijk ook nu wel veel gebeuren. Veel economische bureaus van partijen in de markt ook geven nu dit een aantal scenario's. Voor een groot deel afhankelijk, wat ik net schetste eigenlijk, hoe lang duurt het voordat we een beetje de piek hebben bereikt in de wereldwijde verspreiding.
Heeft de OESO vandaag trouwens ook gedaan. Hè? Er wordt nu gecommuniceerd van 2,9 naar 2,4 maar, zeggen ze, als het virus zich verder verspreidt.
Gaan we naar anderhalf.
Ja, absoluut.
Katja.
Ja, ik was benieuwd of er nog eer te behalen is aan een Brexit-scenario in die ramingen. Want het gaat natuurlijk veel over corona. Maar een andere onzekere omstandigheid is volgens mij hoe de Brexit zich gaat vertalen.
Ja, kijk, het Centraal Planbureau heeft daar in eerdere instantie al een paar keer iets over gepubliceerd. En het interessante is, want Brexit is vergeleken met corona natuurlijk een non-event. Het interessante aan events als Brexit is, voor Europa heeft het natuurlijk uiteindelijk helemaal niet zoveel gevolgen. Het is natuurlijk niet goed voor Nederland, hè, want Engeland was een belangrijke, of Groot-Brittannië, een belangrijke handelspartner. Maar dat past zich eigenlijk altijd wel aan. Zelfs een hele ruwe exit, daar passen we wel ons aan. Dus daar heb ik eigenlijk altijd wel kritiek op Centraal Planbureau. Want dan gaan ze dat doorrekenen, het Brexit-scenario. En dan komt men op gevolgen voor de economische groei uit van, ik noem maar iets, 0,6%. Terwijl in realiteit past alles zich aan. Want hier kun je je aan aanpassen. Dus dat heeft wel enige gevolg. Maar die 0,6% waar het Centraal Planbureau dan mee komt, als een puntschatting notabene, heeft geen enkele zin. Dus voor mij is de onzekerheid rond corona en de onzekerheid wat het wordt, maar ook hoe het gedrag beïnvloedt van consumenten, dat is het eerste orde effect. En al dat Brexit gedoe.
Nou ja,
voor een bedrijf vervelend, maar voor de economie als geheel is het beheersbaar.
Nou, in timing is het wel een hele interessante, hè? Want wij steven eigenlijk af op een Brexit, zeg maar, in het eerste kwartaal van 2021. En nou, hè, je zou denken van, nou, dit was een redelijk, we hopen dit blijft redelijk beperkt in tijd, het coronavirus. En dan krijg je op een gegeven moment een herstel. Maar dat herstel, dat krijgt dan last van zoiets als een Brexit.
Ja, maar daar blijft dan wel gelden dat die omvang is gewoon van een compleet andere orde. Dus stel nou dat je inderdaad in een scenario, niet in het donkerste scenario zit, in een scenario waar ergens tussen het tweede kwartaal en begin vierde kwartaal de grootste ellende achter de rug is en je in een herstel komt, dan komt er een wereldwijd herstel van de conjunctuur. Nou, dat is bijna het ideale moment om dan een probleempje als Brexit te moeten verteren, want dan ga je cyclisch eigenlijk overal in de wereld juist weer hard omhoog, omdat al die uitgestelde bestedingen, investeringen en consumptie, die komen dan de economie in.
Ja, maar ja, als je inderdaad uitgaat van een wereldwijd herstel van de conjunctuur, maar ik denk, ook voor het coronavirus waren er nog wel een paar dingen waarvan je kunt afvragen of die nou duiden, hè, op een heel erg gunstig 2021. We hebben ook nog grote handelsspanningen die niet zijn opgelost. Die zitten eigenlijk alleen maar in een soort van freeze.
Ja.
Die zouden ook weer verder kunnen gaan. We hebben een Amerikaanse economie die het einde van zijn conjunctuurcyclus heeft geëindigd. Dus zo zijn er denk ik meer factoren die dat optimistische beeld een beetje onder.
Nou, ik ben het daar wel mee eens. Maar daarom zei ik eerder al, ik denk dat je ze echt heel erg uit elkaar moet trekken. Dit is een hele losstaande schok die de komende maanden alles domineert. En die zal nu voor een vertraging in de economie zorgen. En als dat probleem op de een of andere manier terug gaat lopen, dan zorgt het voor een tijdelijke herstelreactie. Onderliggend blijven die andere factoren een rol spelen. Maar ja, dat is dan, in mijn gevoel zegt dat meer wat je gemiddeld voor de komende 2-3 jaar aan groei kunt verwachten. Het zegt nou in dit jaar niet zo heel veel over hoe de conjunctuur zich de komende 12 maanden ontwikkelt, want dan is gewoon het coronaverhaal verreweg de dood.
Want Esther, wat doe jij nou morgen met dat document? Dat komt naar buiten, misschien met een toelichting, met wat mitsen en maren, voorbehouden. Maar is het voor jou van waarde of niet? Of zit je in de school van de Arno Poot?
Oh nee, voor mij heeft het zeker waarde. Ja. Maar juist om ernaar te kijken. Dit is om je gedachten te bepalen. Niet om te zeggen van zo is de werkelijkheid. Want het Centraal Planbureau heeft op dat punt ook geen idee. Maar ze hebben wel kennis waardoor je er iets uit kunt halen, zeker.
Dus dat geldt dan ook voor jou. Jij haalt er wel wat uit. Want ik zou zeggen, ja, als het gaat over onzekerheden, er zijn altijd onzekerheden. Wie wint de verkiezingen zometeen in Amerika? Of hoe ziet ons nieuwe kabinet eruit? Haalt het kabinet het einde van de rit? Is dat van invloed op wat er uit die modellen komt of helemaal niet?
Nou ja, of het kabinet de rit haalt, lijkt me heel moeilijk te modelleren. Maar kijk, wat wel belangrijk is van wat voor uitgangspositie ga je uit? Dus het maakt ook uit bij hoe dit nu. De impact die het heeft is toch ook een beetje van goh, hoeveel schok kunnen we hebben met z'n allen? Ja. En dus daardoor is het iets wat langere termijn beeld blijft wel relevant.
Maar als je kijk, die coronavirus is onzekerheid en potentiële impact die echt groot is. Dus daar maak je zeker zorgen om, niet op de lange termijn, wel de korte termijn. Maar als je naar de Nederlandse economie kijkt. Laten we eerlijk zijn, de Nederlandse economie loopt verrassend goed, loopt geweldig goed. We hebben geen enkele werkloosheid, letterlijk geen enkele werkloosheid. Dus we hebben een economische situatie, gewoon Nederland, ook qua flexibiliteit van het land. En natuurlijk kunnen er allerlei dingen beter. Ik ben altijd bereid dingen te bekritiseren. Maar als land staan we er geweldig.
Maar je zegt zelf verrassend, hè? Dus de vraag is ook al een tijdje volgens mij, ook onder economen.
Ja, maar ik bedoel met het woord verrassend, bedoel ik horende alle potentiële problemen in de wereld. De Nederlandse economie is geweldig, is ijzersterk. En daarvan kun je ook weer even terug naar de financiële crisis van 2008-2009. We hebben het bankwezen in de soep laten lopen. De huizenmarkt in de soep laten lopen. We hebben zoveel mogelijk onzekerheid rond pensioenen gecreëerd. En de Nederlandse economie kan het allemaal makkelijk hebben. Het is economische groei is even negatief geweest. Maar weet je waarom die negatief is geweest? Omdat de consumenten onzeker werden. Want hun huis was onzeker, hun pensioen was onzeker. Dus de consumptie viel 2 jaar tegen. Economische groei viel 2 jaar tegen. En voor de rest is de Nederlandse economie halleluja.
Ja, toch ook een 9, net als Klaas Knot?
Ja, zeker.
Valentijn, kan je het hier alleen maar mee eens zijn of niet?
Nou, ik ben het hier zeker grotendeels mee eens. En er zijn inderdaad altijd onzekerheden. Maar daar hebben we het elk jaar met z'n allen weer over. En of het nou Brexit is, Amerikaanse verkiezingen, die zijn weer eens in de 2 of 4 jaar, hangt er vanaf welke je neemt. Wat er allemaal met kabinetten in Europa of in Nederland gebeurt. De eurocrisis, Italië. Nou, je kent al die onderwerpen wel waar we het de afgelopen jaren hier 100 keer over hebben gehad.
Ja, gelukkig maar, dan raak ik ook een keer op de hoogte van dingen.
En dan is het wel goed om je te realiseren als je hoe je ze moet wegen ten opzichte van je economische verwachtingen. Inderdaad, dat we ondertussen, na 10 jaar lang somberen of 12 sinds de crisis, op dit punt zijn aanbeland. Met de beste loongroei, de krapste arbeidsmarkt. Met
overheidsfinanciën.
Met overheidsfinanciën inderdaad in zeer goede staat.
Ja, nou, dus die pensioenen zijn helaas net overboord gevallen in dit panel. Maar daar hadden we ook nog wel iets over kunnen zeggen.
Maar daar zijn we natuurlijk wel ongelooflijk rijk. Hè? We hebben gigantische pensioenpotten.
Met ongelooflijke verplichtingen.
Maar andere landen hebben wel de verplichtingen, maar niet de potten. Dus kun je nagaan hoe goed wij ervoor staan.
Hebben we het er toch nog even over gehad. Dankzij Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Esther Barendrecht was hier ook. Gaat morgen toch uitkijken naar die ramingen van het Centraal Planbureau. Hoofd Rabo Research in Nederland. En Valentijn van Nieuwenhuizen. Tot voor kort handenschudder, nu niet meer. Chief Investment Officer en Investment Partners. Mijn zakenpartner was Katja Berkhout, oprichter van Empowering Innovators. Ook actief als dagvoorzitter, start-up en innovatie-expert. Dank voor jullie komst. En over die arbeidsmarkt ga ik het morgen ook hebben met Dominique Hermans, directeur van Randstad Nederland. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van